jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Daar zijn we weer.
Terug in Maarsen, de afgelopen tijd, Utrecht heet het hier. In mijn podcast deze week, Smalltalk de podcast, even iets anders. Ruben Kranendonk, toch?
Kranendonk.
Kranendonk. Ja, lastig. Je bent niet een bekende Nederlander.
Absoluut niet.
Als ik op je Google, vind ik ook nog niet zoveel.
Nee, klopt. En misschien en het is nog heel, dat wel zo
is,
houden.
Is misschien ook heel oud. Maar toch ben je heel belangrijk in een talentcircuit.
Ja, dat durf ik nog niet te zeggen.
Ja, ik wel.
Oké, okay, nou,
maar daar heb ik een reden voor. Want anders had ik je niet uitgenodigd.
Ben benieuwd.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Hoe kom jij... vertel eens wat over jezelf. Je bent Ruben en wat doe je zoal? En ja, vooral, waar kom je vandaan?
Even kijken.
Even erbij zeggen dat je passie fietsen is.
Ja,
je hebt wel wat met sport, anders had je hier sowieso niet gezeten.
Absoluut. Ja, en dat gaat nog verder terug. Richting mijn pa, die ooit topsporter was.
Oh.
Dus daar is het denk ik aangewakkerd. Daar kunnen we wel mee beginnen. Nee, mijn pa die was goede voetballer. Die heeft bij FC Barendrecht toen de tijd in het eerste gezeten op zijn 16e. Toen is hij voor Feyenoord gevraagd. Maar helaas geblesseerd geraakt. En toen kon hij zijn voetbalcarrière niet voltooien. Toen is hij sportacademie gaan doen, gymleraar geworden. En wat voor mij vooral bij heeft gestaan is dat hoe teleurgesteld hij was in mijn voetbaltalent.
Heb je voetbaltalent of niet?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee, ik kreeg de complimenten die ik kreeg van nou, je kan wel hard schieten. En ik was een goede verdediger. Dus als er iemand doorbrak, stond laatste man, dan ging hij geheid onderuit. Ik was niet zo bang. En dan ramde ik gewoon de bal weer naar voren en that's it.
Hij zei, geen Jaapie terug probleempjes gehad?
Huh?
Geen balletje terug problemen gehad?
Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet.
Heb ik wel gehad vroeger.
Nee.
Ik heb ooit een doelpunt gescoord toen ik op voetballen ging. En die was in eigen doel. Het is echt waar.
Mijn moeder heeft wel een keer heel hard staan juichen voor een vriend die een eigen doelpunt maakte. En terwijl die vriend stond te huilen. Maar goed. Nee, dus even kijken. Ja, daar begon... Of tenminste, ja, daar heb ik wel een beetje aanleg van sporten van gekregen. Daarna ben ik gaan golfen. Dat heb ik wel op aardig niveau gedaan. Dus ik was op mijn 16e, had ik al een single handicap 4-5, geloof ik. Ben als eerste jeugdlid toen nog clubkampioen geworden van de heren. Dus dat was echt nog in de tijd dat er discussie was of ik als jeugdlid wel mee mocht doen met de herenkampioenschap. En die won ik toen. En vervolgens kreeg ik een parkeerplaats. En mocht ik speechen. Dus toen heb ik iedereen wel even het zwijgen opgelegd. Zo van, jongens, ik ben hier om te blijven. En als je de beste bent, dan moet je gewoon tegen de beste kunnen spelen. En ik ben ook nog jeugdlid. Ja, daar kan ik ook kampioen worden. Wat ik overigens niet werd vervolgens.
Nee?
Nee.
Hoezo niet? Ging je minder trainen, minder spelen?
Nee, dat jeugdlid, of jeugdkampioenschap, dat was gewoon een ander talent die daaraan meedeed. En die was tijdens de herenkampioenschappen was die al uitgeschakeld. Dus,
het was ook een beetje mazzel dus.
Het was geen mazzel.
Ik golf ook, niet heel frequent meer, maar Het is, mensen vinden het een rare sport. Omdat ze denken dat het gewoon tegen een balletje aanslaan is. Maar je moet echt wel behendig worden. En ook goed kunnen swingen. En gewoon dat ding, dat is niet te voor te stellen. Maar als ze net even verkeerd raken. Is in de afstand gewoon 6 meter of 20 of 30 meter naar links of naar rechts.
Absoluut. Nee, en wat je ziet wat een Tiger Woods met die sport heeft gedaan. Sindsdien is iedereen aan het kracht trainen. Het zijn de fitste atleten, de echte toppers dan. Natuurlijk zie je af en toe ook wel iemand met een iets gezetter postuur. Ja, die gewoon een hele fijne motoriek heeft die het ook kan halen. Maar de echte toppers, nee, dat zijn gewoon zware atleten. En ja, eigenlijk, ik vergelijk het altijd met Formule 1. Daar moet je ook 4 uur lang je kunnen concentreren. En je moet op de golfbaan moet je ook dat mentale spelletje, die concentratie, moet je 4 uur lang kunnen opbrengen. En nee, ja, ik was toen echt een beest. Ik was toen aan het krachttrainen. Conditietraining deed ik op de onderweg naar school. En ik stond twee, drie uur per dag op de golfbaan. En in het weekend elke 2 keer 6 uur. Dus dat was wel...
Ja, stond je op de golfbaan of stond je ook veel op de driving range?
Allebei, ja. Dus
ik ga met mijn moeder wel eens golven en dan zeg ik wil graag beginnen op de driving range. Ik moet vertrouwen krijgen in het slaan. Ik heb samen met een collega, Paul van Raafswaar, ooit een keer een dure set gekocht. Daar vind ik ook wel. Ik had een Jumbo setje ooit gekocht. En je merkt toch wel, als je goed materiaal helpt. En je handicap gaat niet omlaag. Laat ik de mensen die nu denken, ik ga een dure fiets kopen. Ik ben niet van een triathlon doen en je pakt een dure fiets. Maar het helpt wel. Want het is allemaal wat lichter, het is allemaal wat beter. Dus je hoeft niet meteen het duurste te kopen. Maar ik vind wel, als je alles op je afgemeten is, heb je een goede shaft. Maar ik vind ook, die dingen zijn niet altijd vriendelijk voor je. Dus als je een beetje oefent, dan zit het allemaal weer goed. Hè? Het is een wat massieve set is gewoon zoals het is. En op het moment dat je carbon shafts hebt, of niet te veel in de techniek gaan zitten, dan is het wel handig dat je goed opwarmt.
Ja, tuurlijk.
En gewoon meteen, mijn moeder wil dan meteen die baan op. En maar, ik heb zoiets van, ja, weet je, ik wil eigenlijk altijd wel even slaan. Het gevoel hebben van, ja, het goed, gaat goed.
Nee, de warming up is daar ook om alles even soepel te krijgen. Ik heb steeds meer gemerkt, hoe ouder ik word helaas, dat hoe belangrijk een warming up is. Nou, dat was toen ook al zo. Dan stond ik gewoon een uur in te slaan, een uur in te putten om even dat spiergeheugen weer op te frissen. En en daarnaast, driving range zelf, het is gewoon veel efficiënter. Als je de baan ingaat, dan moet je elke keer 15 minuten lopen voordat je mag slaan. Nou ja, dan kan je weer 1 oefening doen. Terwijl op de driving range zie je dan ook weer juist amateurs die staan alleen maar te hengsten. Zonder dat ze tussendoor...
Soms heb ik dat ook, hoor. Frustratiehengstjes heet dat.
Het is een heerlijke uitlaatklep. Nee, dat vond ik vroeger natuurlijk ook het mooiste. Gewoon verslaan. Maar de kunst is daar een beetje een balans tussen vinden. Dus wel in de spiegel gaan kijken van... Hey, wat doe ik nou? Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? Waar gaat die bal naartoe? Het even analyseren en dan weer een nieuw doel stellen. En... daar heb ik wel de eerste, want je begon voor de podcast al over een stukje discipline. Daar heb ik wel de eerste discipline geleerd. Want ik heb op een gegeven moment van mijn coach... Ik had een vrij prima swing, maar hij wilde toch even tweaken. Toen heb ik gewoon een hele winter lang geen bal geslagen, want er moest iets nieuws in mijn swing worden geslepen. En daar had ik al 100.000 ballen mee geslagen, dus dat ging er niet zomaar mee uit. Of misschien wel 1 miljoen. En toen was het even kijken. Daar begonnen we aan het eind van de zomer aan. Dus ik denk of na oktober of zo. En ik begon pas in mei de vruchten ervan
te plukken.
Ongelooflijk.
Is ook zo. Vaak. Ik heb nog niemand eigenlijk volgens mij in mijn podcast gehad. Harry Piekema, die golft veel. Dat is een acteur. Dus daar had ik het ook. Volgens mij hebben we het daar ook wel even over golf gehad. Maar ik weet nog wel, ik heb zelfs op de internationale heb ik toen via een collega heb ik daar gegolfd. En dan ging ik ook les nemen. En dan zie je eigenlijk dat het was ook wel meteen een beetje mijn ding. Want ik werd gefilmd. En dat werd besproken. En nou ja, ik sta algemeen wel bekend als een gadget coach. Of in ieder geval een coach die heel veel hulpmiddelen gebruikt om mensen te meten, te timen. En dus het is wel echt een dingetje waar je goed kan trainen. En waar die pro's je enorm kunnen helpen. Maar hoe moeilijk het is om iets wat je al jaren doet te veranderen. Zo. Ja.
Nee, absoluut. Een aantal dingen. Ja, hoge snelheidscamera's om net kleine polsflikjes. Of het is gewoon heel moeilijk om aan iemand te verkopen die een swing staat te doen. Van ja, je zak bovenin in je swing, zak je in. Om kracht te genereren of om je gewicht erin te gooien of zoiets. Maar daardoor raak je wel controle kwijt. En dat kan je iemand niet duidelijk maken die het idee heeft dat hij strak stilstaat. Tenzij je gewoon een camera laat zien. En ik
ben ervan overtuigd hoor. Ik doe het in het zwembad ook. Als iemand bij mij komt zwemmen. En ik zeg, joh, je moet toch je linker schouder iets meer optillen. Of je zwaait uit naar buiten onder water. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat doe je wel. En zo'n videootje, al doe je het met je telefoon, helpt echt.
Ja, nee, dat. Waanzinnig.
Even terug.
Waar kom ik vandaan?
Ja.
Ja, Ruben Kraandonk, geboren in Amsterdam. Toen zijn mijn ouders naar een veilig dorpje in Noord-Holland gegaan. Want ze wilden niet dat ik in de grote enge stad opgroeide.
Ben je alleen thuis?
Nee, mijn zus, oudere zus en een jonger broertje. Ja.
Niemand in de sport doorgegaan?
Nee.
Jij de sportiefste?
Ja, op het moment absoluut. Ja, en mijn broertje die liep er altijd wel achteraan op het gebied van golf, tennis en wat dingetjes. Maar dat was altijd de vervelende grote broer. Doordat hij fysiek ouder, groter, sterker is, kon hij daar nooit tegen op boksen. En er waren niet zoveel andere vriendjes, vriendinnetjes die mee konden. Dus die heeft het daardoor elke keer een beetje laten hangen. Maar die zit nu op zeilen. Scootjesielen is hij. Ah. Probeert hij wereldkampioen te worden. Dat is wel mooi.
Scootjesielen?
Ja, hij is wel fanatiek. En hij is gelukkig nu ook aan het fietsen. Daar probeer ik hem af en toe mee te helpen. En ik heb hem ook mijn oude fiets gegeven. Maar dan loopt hij continu tegen blessures en ellende aan. Dat wel.
Op de fiets?
Ja, bikefit. Verkeerd materiaal. Zijn knieën. Nee, hij heeft een beetje pech daarmee gehad. Maar
op een fiets kun je op zich wel heel veel oplossen. Met lopen is dat lastig. Maar fiets, ja. Ben jij ooit opgenomen ergens in een talentprogramma geweest als kind in de sport?
Ja, ik heb in de Noord-Hollandse selectie tennis, denk ik, 1 week gezeten. Toen vond ik het niet meer leuk. En ja, ik weet niet hoe ik gescout werd of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment moest ik naar Volendam komen om daar in een hal te tennissen. En daar zaten jochies die andere kinderen hadden waar ze tegen konden tennissen. En ik kon alleen maar tegen een muur slaan. Want er was gewoon, het was een klein dorp en er was niet zoveel ander talent, om het zo maar te zeggen. Dat ik daar snel vanaf ben. Of tenminste, ik hield het gewoon niet bij om me te ontwikkelen, want ik had niemand om mee te trainen. Golf? Nee, eigenlijk alleen in de clubselectie, denk ik. Daar ben ik niet ooit in een Nederlandse elftal of iets dergelijks.
Heb je nooit iets gehad van, goh, ik moet meer met die sport doen, ik wil er meer uithalen? Als ik het nu zo beluister. Je hebt wel een breed scala gevoetbald, golf. Ik ben er trouwens ook van overtuigd. Veel mensen vinden daar wat van. Maar ik vind dat je als kind heel veel verschillende sporten moet doen. Omdat het je breed motorisch ontwikkelt.
Absoluut.
En dat daar uiteindelijk iets uitkomt waar je heel goed in bent.
Ja.
Dat is prima. Maar ik denk, als je gaat kijken naar talent, dan heb je talent om te bewegen. En als jij een bal slaat, er zijn mensen die hebben balgevoel en er zijn mensen die hebben geen balgevoel. Die hebben daar gewoon minder talent voor. Maar die kunnen weer een heel ander iets goed. Ik geloof niet dat de mensen niet iets kunnen. Ik ben overtuigd van het feit dat mensen talent hebben.
En daarom, ik vond de podcast met die krachttrainer vond ik razend interessant. Want ik vind dat
Jordan Bress.
Ja, ik vind dat zowel krachttrainen als beweging moet veel meer bij kinderen erin komen. Want ja, ik word dan in mijn omgeving gezien als de sportieve jongen. Omdat ik uit een omgeving kom van mensen die allemaal gestudeerd hebben en carrière aan het maken zijn. Maar ik vergelijk mezelf weer met topamateurs en topsporters. En daar vind ik mezelf echt een zak hooi, bij wijze van spreken. En als ik nu ook zie hoe, omdat ik wat ouder word, dat ik houdingsproblemen krijg, omdat ik veel achter mijn bureau zit. Gevoeliger word voor blessures en zo. Zit ik echt van, ja, godverdomme.
Ik word 56. Nou, weet je, ik weet nog dat ik 40 was, hoor. En dat ik nog probeerde een beetje mee te draaien. Ook in het zwemmen nog Europese dingen gingen doen bij de Masters en zo. Op een gegeven moment denk je ook, je herstel wordt steeds slechter. Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet doen. Maar krachttraining is daarvoor wel een basis. Alleen, dan ga je krachttraining krijgen. En dat legt Jordan eigenlijk heel mooi uit. De kwaliteit is zo belangrijk. En je kunt 100, je kunt, dat snap ik ook wel eens niet. Misschien komen we er straks op als we gaan fietsen. Dan gaan mensen fietsen met eigenlijk een veel te dikke buik. En dan komen ze thuis. Dan hebben ze onderweg appeltaart gegeten, wat prima is. Hè, dat is dan zo'n soort dingetje. En dan hebben ze lekker een stukje gefietst met 45 gemiddeld. Wat heb je dan geleerd, denk ik dan. Hè? Je basis begint niet bij alleen maar trappen hoeveel kilometer. Het gaat erom dat je die beweging maakt en dat je het ook heel lang kunt doen. Want dan, als je basis goed is, uitzondering bevestigt de regel, maar die basis is zo belangrijk. Als je goed wil worden in het fietsen, moet je gewoon kilometers maken. En als je kilometers maakt in een vetverbrandingstempo, dan word je er ook wat fitter van. Maar je wordt niet fit van 20 kilometer en dan roepen 45 per uur.
Ja, nee,
of 40 per uur, weet je wat ik bedoel.
Die zie je helaas, die zie je die inderdaad nog heel veel. En, maar ik ben, godzijdank ben ik voorbij mijn echt gehaaidheid.
Maar kun jij zo trainen? Kun jij kijken ook naar het feit van ik moet iets doen en daar moet ik tijd voor nemen? Ik moet planning. Ik heb een topsporter weet, ik moet het niet nu doen. Ik moet het dan doen. Dat is ook wat ik probeer met mijn trainingsgroepje. Ik probeer iedereen die bij mij komt trainen, probeer ik te zeggen, oké, of je nou goed bent of slecht bent, daar gaat het mij helemaal niet om. Je hoeft geen topsporter te zijn. Je hebt een persoonlijk iets, je hebt een persoonlijk doel. En als jouw persoonlijk doel is om bijvoorbeeld een duintriathlon te doen of een wat voor iets, dat maakt niet uit. Maar dat is op een bepaald moment. En daar ga je naartoe werken. Want zo gaat het ook in de topsport.
Ja.
He, dus je gaat, maar dan moet je wel werken aan je basis.
Nee, helemaal eens. En nou ja, ik heb het gelukkig dus al een keer positief meegemaakt. Doordat ik een hele winter lang geen bal heb geslagen. En aan het eind wel een waanzinnige swing had waarmee ik sterren van de hemel sloeg. Dus daar is al een stukje discipline en geduld, denk ik. Heeft dat zich gevormd. En met fietsen. Ja, ik ben ook een egootje. Ik ben ook een mannetje als er een of andere
idioot. Fietsen komen zo nog even. Even nog even over dat golf. Ergens ben je er een beetje in weggezakt. Hè? Dat golf staat wel centraal. Je bent goed geweest als jeugd. Ja. Ergens heb je dat losgelaten.
Ja, ik ging studeren.
Okay.
Dus ik had op mijn 16e heb ik op een gegeven moment nog een gesprek gehad met mijn pa en mijn coach toen. Van, moet ik hier niet in door? Ik had niet het idee dat zij het talent toen zagen. Maar ik had zelf zoiets van, ja, maar de puzzelstukjes zijn aanwezig. Want ik ben niet ongetalenteerd. En ik ben slim genoeg om het mentale spelletje aan te kunnen. Want het is mega mentaal. En ik was daarom ook bijvoorbeeld 1-op-1 wedstrijden. Matchplay was ik verschrikkelijk goed. Want dus ik had zoiets van, ja, als ik me hier nu aan ga committeren, dan zou ik dat wel kunnen. En ook als ik iets van een topsportsprogramma naast mijn studie kan vinden waar ik het mee kan combineren. Maar goed, die vrijheid van het studentenleven en al het feesten en ellende daaromheen, dat heeft me helemaal opgeslokt. En daar toen ben ik weer andere en nieuwe dingen.
Raar is dat. Dat blijf ik een beetje raar vinden. Ik heb nooit bij een studentenvereniging gezeten of zo. Maar ja, Valentijn, ik ken jou natuurlijk via Valentijn, via mijn zoon. En daar is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Als iemand gedisciplineerd was, is hij het. En als je dan ziet, hij komt bij het koor in Delft. Ik weet niet hoe heet het.
Ja, Delft Studentenkoor.
Ja, Delft Studentenkoor, DTC. Nou, het was helemaal weg. Ik herkende hem gewoon niet meer. Ik snapte het wel, hè. Want uiteindelijk, je hebt zoveel gelaten voor die sport. En je komt in een periode dat je niet meer kunt meten met anderen. Waardoor je teleurstellingen krijgt. Excuses gaat bedenken om van, waarom lukt het niet? Omdat die zo'n verschrikkelijke drive heeft. En dan kom je daar in een totaal andere wereld. Wat wel mooi is, is dat hij er nu helemaal uit is. Hè? Hij is nu bijna klaar. Hij doet zijn master. Nou ja, je kent hem. En dan komt eigenlijk de oude Valentijn weer terug. De gedrevenheid. Maar ik vind het ook wel weer mooi. Nou, ik vond het eerst wel moeilijk. Dat is de studentenvereniging. Ik vond een soort scouting eigenlijk.
Ja.
En dat iedereen opkijkt tegen zo'n jongetje. Die daar dan de Precis heet. En dan denk ik, jongens, ik ben veel te nuchter daarvoor. En dan zag ik dat zo en dan denk ik, wat is dit, jongens? Hallo, er staat daar iemand wat iets te doen en jullie moeten. En dan moeten jullie naar een vogel kijken. En omdat die vogel moet dan een doekje op, want hij mag jou niet zien, want je bent een knor. En dan denk ik, jongens, dat bedenk je toch niet?
Ja, nee, wat dat betreft zou jij een keer met
Maar ze gaan er helemaal in mee, hè? Ze gaan erin mee, hè?
Ja, joh, maar je moet een keer met mijn pa gaan praten, want die heeft precies ditzelfde traject.
Maar ik snap het gewoon niet. En nu later, en mijn andere zoon, die zit in Groningen, die zit daar ook bij het koor. Maar die heeft het op een andere manier beleefd, omdat hij wat ouder erin ging en wat Valentijn het al gedaan had. En als je dan nu verder kijkt, op een gegeven moment groeien ze er ook uit en beziet ze, ja jongens, hou op. Maar wat ik wel mooi vind, en dat vergeet iedereen wel eens, het is een vriendschap voor het leven.
Absoluut. Ja, en
die commitment en die ze allemaal
mij,
hebben.
Voor mij is het qua bepaalde discipline is het ook wel weer heel goed geweest. Want ik ben in een huis terechtgekomen met 15 gasten. Nou, ik 15 nieuwe pa's. Mijn pa had op ze, toen ik 18 was, echt niet meer de energie om mij in het gareel te houden, hoor. Hij was wel sterker nog. Dat was verschrikkelijk frustrerend natuurlijk voor mij. Want al mijn vriendjes konden op hun 16 al, in ieder geval de afstandsbediening jatten. Dat is mij gewoon nog nooit gelukt. Want mijn pa die had via de sportacademie zwarte band, karate en judo. En was nog wel fit. Dus die legde mij elke keer helemaal in de knoop. Ik denk dat ik op mijn 22e pas echt wat sterker werd.
Nu pak je hem wel?
Ja, nu kan ik hem wel hebben, gelukkig. Maar in zo'n huis terechtkomen was wel weer goed voor mij. Want ik werd uit mijn bed getrapt om of te gaan studeren of iets anders te gaan doen. Als ik het vuilnis niet had buiten gezet, dat moet je dan 1 jaar doen. En dan kan je 6 jaar lang achterover blijven liggen. Dan lag die vuilnisbak lag gewoon in je bed. Nou ja, dat gebeurt 1 keer en dan is het er vanaf. Ik kwam aan als... als ik heel eerlijk ben, toch wel een beetje een verwend kakkertje. En dat is er echt zo hard uitgeramd dat mijn pa ook wel vol bewondering zei van... Nou, dit is wel goed voor jou geweest. Ondanks dat je 15 kilo bent aangekomen.
Terwijl als je vader sportleraar is, kan ik me niet voorstellen dat... Als ik naar de cultuur kijk in Delft... Zijn er toch wel een hoop jongens daar die rondhobbelen waar vaders hele diepe zakken hebben. Bij mijn vader hebben we wel meegegeven, maar hij moest toch echt. Een van de dingen waar wij het al eens over hadden, is dat hij zich niet kon meten met het uitgavenpatroon van wat andere jongens in datzelfde huis wel konden.
Ja.
En dat kan. Ja. En als ik jouw verhaal hoor, moet jij dat ook zo hebben gehad.
Nou,
ik snap, of een kakketje, ja.
Nou, wat, even kijken.
Of heeft je vader de loterij gewonnen?
Nee, mijn pa die is, even kijken, toen hij gymleraar was, heeft hij thuisstudie gedaan tot makelaar. Mm-hmm. Toen is hij bij een makelaarspraktijk gaan werken. Eigen makelaardij opgericht. En dat heeft hij voor de crisis verkocht. En hij heeft in die praktijk is het hem... ziet hij natuurlijk een hoop huizen voorbij komen. Is het ook gelukt om een huisje te spotten om te kopen. Daar woon ik nu in Amsterdam. Dus dat is mooi meegenomen.
Ja. Oké.
Okay. Nee,
dat verklaart hem. Maar je snapt een beetje waar ik heen wil. Hè? Je ziet wel bij het koor... En ik vind daar niks van overigens. Want ik vind dat erbij hoort. Want ik ben namelijk ook niet eens... Zeker niet eens. En die stelling had ik wel vroeger van het koor is voor rijke lui. Nou heb ik het niet slecht hoor. Dus,
de grap is, dus daarom ben ik ook niet bij het koor vervolgens gegaan.
Oh, je zit niet bij het koor?
Nee, ik zit bij een andere. Maar goed, dat is net zo erg hoor. Vergeel. Maar ik kwam daar aan. Want ik was de hele zomer was plat gebeld door... door het golfteam, want ze hadden mij clubkampioen zien worden. En ze hadden zoiets van, die kunnen we wel in het herenteam. Want dat is dan wel weer leuk. Ze hebben een goed rugbyteam, voetbal weet ik niet. Hockey doen ze goed, roeien. Ze hadden mij op het vizier om in het golfteam te komen. Maar goed, vervolgens ga ik daar langs en ik vraag er een beetje naar. Niemand wist er überhaupt vanaf. Dus ze hadden mij juist op de kijker om wat nieuw leven daarin in te blazen. En er kwam wel verdacht vaak inderdaad de vraag van... wat doet je pa? En hij had net zijn zaak verkocht, dus hij was werkloos. En dat viel wel... Daar werd raar op gereageerd. Dus dat was ook... Dat was voor mij wel genoeg.
Ja, er is wel een verschil tussen werkeloos als je hut verkoopt. Ja. En werkeloos omdat het bedrijf niet meer bestaat, bij spreken.
Nee, maar goed. Maar ik hoefde alleen maar dat te zeggen. Nee. En dan,
nou, dat is wel leuk.
Dat was voor mij genoeg. Ja, en wat mij nog wel is opgevallen aan... Want inderdaad, mijn pa is van gymleraar naar de golfbaan gegaan. En nou ja, daar is hij wel mensen tegengekomen en netwerk opgebouwd. Dat hij heeft me nog nooit advies gegeven. Echt nog nooit. Hij heeft altijd gezegd, joh, doe maar waar je zin in hebt. En zorg wel dat je, ja, je de boel op het droog hebt staan. En toen zei hij voordat ik naar Delft ging, toen zei hij, nou, misschien moet je maar een keer bij die gasten van het koor of zo gaan kijken. Want die zorgen wel goed voor je.
Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Weet je, dat Vali is ook wel echt goed ontwikkeld daar. Hè? Dus afgestraft voor dingen die dingen. Hij is wijzer geworden. Er zit ook wel een kop op. Dus nou, dat geldt aan de andere kant voor Friso ook. Dus ik ben er niet rauw om. Ik vind het een mooie les. Ik vind de structuur is wel eens een beetje... Als je daar van buitenaf naar kijkt, is dat raar. Maar dat komt meer omdat ik er zelf niet uitkom, denk ik dan. En ik heb nu zo snel een oordeel. Maar ik ga dan wel even kijken van... Oh ja, wat is dit? En als het dan begint bij Valente en het is meteen DTC... Dat vind ik wel een verschil.
Ja.
Als je gaat kijken naar DTC en je kijkt naar Viri... Of hoe heet het daar in Groningen? Vindicat.
Ja.
Vindicat is altijd slecht in het nieuws. Er is altijd wat. Maar als je gaat kijken daarbinnen, dan valt het wel mee. Hè? Dus dan heb ik echt wel een andere mening. Het zijn een paar mensen die iedere keer de teringzooi veroorzaken. Waardoor zij liggen helemaal onder een vergrootglas. En ze proberen het echt goed te doen. Het kwam ook omdat de vorige preses of president, hoe het daar heet, die zat bij Vaante of bij Friso in huis. Dus dan hoor je ook wel wat andere dingen. En dan zie je het wat, ook als ze wat ouder worden, zie je het van dichterbij. En dan zie je ook de mooie kanten van zo'n koor. Ik blijf nog wel steeds dat het verschilt of je onbezorgd daar kan zitten, of je in een huis moet en je dingetje moet regelen, je studieschuld in de gaten moet houden. Ja, dat is toch anders dan dat er iedere keer een kraan open gaat. Aan de andere kant vind ik dat ook voor kinderen, welke nieuw jouw ouders het hebben gedaan, ook een les. Dat je je eigen broek moet ophalen. Dat wij wel bijspringen op het moment dat het even niet meer gaat.
Ja.
Want uiteindelijk moeten ze straks, ik zie het maar even als coach. Als ik mijn kind zou moeten helpen en ik ga alles voor hem doen, dan gaat hij het later, als ik er niet meer ben, gaat hij het ook niet doen. En als hij wil zwemmen en hij wil het kanaal overzwemmen, ik ga niet zwemmen. Dus hij moet zelf overzwemmen. Dus als ik hem bij alles mag helpen, uiteindelijk moet hij het zelf ervaren. Als je de Elfsteden, we hadden het net toevallig over de Elfstedentocht die ik weer ga fietsen. Ik weet gewoon, ik moet kilometers gaan maken, want als ik dat niet ga doen, dan ben ik bij Leeuwarden af.
Nee, ja, helemaal eens. En wat je zegt over een diepere buidel dan vanuit pa. Ja, als ik heel eerlijk ben, ben ik ook wel aardig verwend, maar wel op een enigszins goede manier. In de zin van, ik heb wel geleerd om te sparen. Ik moest altijd werken daarnaast, altijd bijbaantjes gehad. En van die jongens die echt studeren, lang leven de lol en dan voor het eerst gaan werken. Of überhaupt tijdens een studie vallen ze al een beetje door de mand. Maar ik heb tijdens mijn studie altijd nog bijbanen erbij gehad. Twee eigen bedrijven opgericht. Eentje redelijk prima verkocht. En ik ben nu Valien, je zoon natuurlijk, aan het helpen met zijn tent. En dat gaat ook mega goed. Die doet dat naast zijn afstuderen. Echt, echt goud. Dus,
ja, daar wil ik nu heen eigenlijk. We hebben een beetje over je sport en je dingen gehad. En de reden dat ik je heb uitgenodigd is ook omdat jij Vaan natuurlijk een beetje gescout hebt en geholpen hebt. Dus ik zie jou ook een beetje als een soort talentcoach. En wat mij opvalt sowieso, en misschien ook door Valentijn, is dat je ziet, maar ook in het nieuws, dat de TU Delft, dat er eigenlijk altijd goede projecten ontstaan. Dat daar altijd talent rondloopt die bijzondere dingen doen. Ook wel eens mislukken. En Yes Delft, waar jij hebt gewerkt, wat weinig mensen denk ik kennen, startups helpt om te ontwikkelen en verder te kijken. Dus dat is ook echt een vorm van talent. Dus ik kan me zo voorstellen, kijk, niet iedereen die op de TU Delft zit, gaat straks bij Shell werken. Hè, ik weet wel dat Valentijn naar Delft ging en zoiets had van, ik ga straks bij Shell werken. Weet je, iedereen ziet zich meteen in verschrikkelijk hoge functies. En maar je, er loopt daar wel veel talent rond. En als ik Valentijn nu zie in wat hij nu doet, zijn er talenten naar boven gekomen die ik niet, nou, niet 1, 2, 3 aan hem gekoppeld had. Die er dus wel zijn. Hè? Kijk, tuurlijk, de motivatie die hij heeft, ja, dat zit erin. Is altijd een talent geweest. Ja. Valentijn geeft niet op.
Nee, maar ik moet zeggen, Delft, het is ook wel een self-fulfilling prophecy, hoor. Want bij andere, nou ja, programma's wereldwijd en ook als ik naar begeleiding op andere plekken krijg die het met minder resources en zo doet, daar is het wel beter. Maar ja, als je gewoon de beste mensen bij elkaar zet, dan ontstaat er vanzelf wel wat. En dat gaf ik dus ook eerder aan. Ik had geen vriendjes om mee te trainen op de tennisbaan. Maar op de golfbaan kan je en je traint tegen jezelf en je kan jezelf met volwassenen wat eerder gaan meten. Dus dan, ja, dan is er een oneindige leerschool in principe waar je tegen kan knokken. En in Delft loopt er gewoon een hoop talent rond. En als ik heel eerlijk ben, er zijn een aantal studenteninitiatieven niet ondersteund door de TU of door wat dan ook uit Delft. Die echt, nou ja, zulke waanzinnige dingen hebben gedaan. Van die zonnewagens, die internationale competities winnen, robots, maar ook programmeercompetities. Ja, als je gewoon een paar van die gasten bij elkaar zet, daar komt zoveel innovatie en gekheid uit. Dat is echt waanzinnig. Dus het is niet per se de support. Het is ook gewoon talent bij elkaar zetten. En Delft heeft nou eenmaal die naam. Komt gewoon op talent af.
Nou ja, de zonnewagen zou ik wat meer aan Eindhoven koppelen. Een oud zwemmer van mij heeft heel lang in dat team gezeten ook, Daan Roording. Dus die volg ik dan ook wel een beetje. En dan zie je dat zij wel heel erg in die zon. Zij winnen natuurlijk ook wel die solar race heel vaak, hè?
Ja, Delft die staat er echt mijlen ver bovenaan. Maar het mooie is dat die Eindhovense boys, die hebben er vervolgens een business uitgebouwd. En dat is echt klasse. Ja, dus Lightyear. En er is ook een camper die op zonne-energie kan rijden. En ja, dat dan doorpakken, dat vind ik misschien nog wel mooier dan alleen maar een wedstrijdje winnen.
Heb jij, en ga ik een beetje naar de rol, of hoe ik jou dan zie of bestempel, en ik weet niet of het zo is. Ik vind mezelf een talentcoach, of ik dat ben, dat mogen anderen bepalen. Ben jij een talentcoach? Zie jij potentieel in zo'n Delft? Heb je daar altijd gevoel voor gehad? Dat je denkt van, ik ga naar Yes Delft. Moet je zomaar even uitleggen wat het is. Dat je ziet dat daar jongetjes rondlopen wat een potentie heeft. Waar je mee iets mee kan. Komt dat doordat je zelf startups hebt gedaan?
Nou, het begon al wel bij inderdaad eigen bedrijf wat ik heb gehad. Een uitzendbureau, daar hebben ze me voor gevraagd. Een aantal jongens. Ik had wel een hobbybedrijfje opgezet waarmee ik wijnproeverijen gaf. Dat begon eigenlijk bij een vriend die talent had om wijnproeverijen te geven. En ik vond dat hij dat zo leuk deed dat ik zei van, joh, dit gaan we professioneel doen. Dus toen heb ik website gebouwd, visitekaartjes, rekening, KVK, alles opgezet. En ik ben hem eigenlijk gaan verkopen. Dus ik ben zijn talent gaan gebruiken. En toen ben ik bij een uitzendbureau gevraagd. En daar was het. Ik had een pool van talent eigenlijk om me heen, mijn netwerk gewoon. En daar was het zo makkelijk om studenten te verkopen. En als ze er vervolgens zaten, verkochten ze zichzelf. Of andere studenten weer. Ja, dat werkte echt waanzinnig. Als je eenmaal binnen was, dan bleef dat lopen. En daar waren ze mega blij mee. En dus het was ook niet echt verkopen. Het was bijna meer helpen. Want ja, ze brachten echt waarde. En ze deden meer dan wat er gevraagd werd. Ja.
En wat is dat bedrijf wat je verkocht hebt uiteindelijk?
Extend, uitzendbureau voor technische studenten. Ja, dus dat werd gerund vanuit een zolderkamertje ergens in het centrum van Delft. En helemaal digitaal. En even kijken. Ja, ik had soms 100 studenten voor me aan het werk op een dag. En dat runden we met 3-4 jongens. Er waren een aantal jongens die wel echt het bedrijf waanzinnig hadden klaargezet. Dus die hadden de administratie, een aantal contracten waardoor we zekerheid hadden, hadden ze binnengehaald. En ze zeiden gewoon tegen mij toen ik binnenkwam van, nou, ga jij mijn architecten bellen of ga jij maar dit doen? En nee, het stond echt klaar om te gaan vliegen. En dat heb ik toen in een paar jaar wel naar een redelijke omzet getild. En,
dat is redelijk?
Wij draaiden op onze top 9,5 ton omzet met drie studenten, drie vennoten. Dus dat verdien ik meer dan dat ik nu doe.
Bestaat het nog?
Ja, absoluut, absoluut.
Hoe groot zijn ze nu inmiddels?
Ik denk dat ze bijna over 1 miljoen zijn. Maar ze hebben zich iets meer op de programmeursmarkt gefocust.
Ja.
En daar zijn de marges wat hoger. Dus,
door iets meer geld verdienen.
Ja, dus die doen het heel goed. Echt heel goed.
Ja. Ik had bijna zoiets van Vaant en had even naast je moeten zitten. Want die zit natuurlijk ook in een soort uitzend gebeuren. Dus ik wist niet dat jij in uitzend had gezeten.
Ja.
Wat is dat met... Want Delft heeft Stut.
Ja.
En dus studentenuitzendorganisatie. TU Delft of zo. Ik weet niet wat de afkorting is. Daar kun je voor of tegen zijn. Laat zo zeggen dat Vaant hij de mening heeft. En dacht van, dat kan ik beter. Wat goed is natuurlijk. Hè? Je moet altijd denken dat je iets slimmer of een andere markt daarin. Je hebt hem daar ook in begeleid. Hoe zie jij dan dat die twee jongens, Mark en Valentijn, dat gaan doen? Ben jij gewoon goed in dat studentenwerk? Of in dat uitzendstukje?
Nee.
Want als ik die andere bedrijven... Ik hoor nog weinig. Delft koppel ik natuurlijk aan innovatie en techniek. En jou zie ik meer commercieel. Kijk, ik weet dat je een goede babbel hebt.
Ja, maar even kijken. Nee, wat ik ook bij Yes Delft vervolgens heb geleerd... Dat is dus de incubator die aan de Technische Universiteit is gekoppeld... waar we eigenlijk alle bedrijven die technische toffe ideeën hebben... Die kunnen zich aanmelden om geholpen te worden.
En wat krijgen ze dan? Maar moeten ze al iets hebben? Maar dat is een organisatie in Delft. En volgens mij is het ministerie doet daar ook wat mee.
Als ik heel eerlijk ben, is heel Nederland wat iets met innovatie, techniek of zo doet, is er bij aangesloten. En omdat er natuurlijk start-ups zijn hot. En er komen soms innovaties uit die ook grote bedrijven kunnen helpen. Dus dan is het weer interessant voor de Rabobank en de andere banken om zich eraan te koppelen. Dus nee, er staat een ecosysteem klaar van alles wat je maar nodig hebt. Dus advocaten, funding, HR, support, legal. Alles wat je maar kan bedenken. En een netwerk van klanten. En dus ja, in mijn geval start-up coaches die ze daarin in dat hele traject ondersteunen.
En wat was jouw taak bij Yes Delft?
Ik begon met een programma om echt ideeën slechts te valideren. Dus dan kwam er gewoon iemand met een razend gaaf idee binnen. En die zei, dit is gaaf toch? En dan zei ik, ja, dat is inderdaad heel gaaf. En dan lachte mijn baas me weer uit. Zegt, ja, er komen wel vaker gave ideeën hier voorbij. Maar nu komt het de crux, wie is je klant? En dan vroeg ik, wie is je klant? En dan zaten ze me zo aan te kijken, waar heb je het over? Dit verkoopt zichzelf, toch?
Ja.
En toen zei ik, ja, helaas werkt de wereld niet zo.
Ik weet nog wel dat ik jou had gevraagd. Ik wist dat jij Yes Delft deed in startups. En wij zaten natuurlijk hier. Wij zijn twee coaches, Robert en ik, die een idee hebben om software neer te zetten, waarvan wij denken dat het een gat in de markt is. We hebben daar geld in gestopt. En dat ik dacht van ja, het moet nu dat moet verkocht gaan worden. Dan moeten ook mensen aan die kar gaan lopen trekken. En dat ik jou benaderde van joh, hoe ga ik dat doen? En ik had zelf zoiets van ik ga daar niet naar kijken. En uiteindelijk kom jij na een week terug en zeg je ja, ik heb erover nagedacht. En er is maar één iemand die aan die kar moet gaan trekken. Ik hoorde niet het antwoord wat ik nou gehoopt had te horen.
Ja.
En dat is dan wel eigenlijk mooi dat ook bij Yes Delft gebeurt. Je kan een mooi idee hebben. Maar uiteindelijk begint het natuurlijk gewoon wel bij de klant. En ook de kennis. En in dit geval ging het over dat het systeem... Robert en ik kennen het systeem, wij zijn coaches. En zo zijn we... We hebben het natuurlijk daarna nog wel samen over gehad. Het klopt ook, hè. Wij hebben het idee van die stopwatch moet weg. En niemand doet dat nog. Want iedereen staat nog met stopwatches. En er zijn genoeg timing systemen. Maar die worden allemaal in wedstrijden gebruikt. En ik heb dan de gedachte gehad altijd als talentcoach. Ja, weet je, als je 20 man hebt en je moet die allemaal gaan klokken. En je bent in je eentje en je krijgt al weinig geld. Want al dat geld gaat naar de topsport. Dan moet dat efficiënter. Dus is dit... En ik kan het heel mooi uitleggen. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik heb wel gelijk. Ik ben degene die... En Robert ook. Wij zijn degene die hiermee zijn begonnen. Omdat wij weten hoe het... Uiteindelijk hebben we een hele goede partner gevonden. Die dat voor ons gaat doen. Want die werken al met die hardware. Dus MyLabs. En, maar jij bent wel een beetje de aanstichter geweest om toch in die spiegel te gaan kijken. Van ja, maar daar gewoon het idee van, er gaat gewoon een verkoper komen. Die gaat dat even rondbezuinigen. Daar had ik geen zin meer in.
Nee, ik geloof bij een heleboel producten die helemaal als ze uit een bepaalde passie of expertise of wat dan ook zijn gegroeid. Dan ja, moet diegene die dat idee heeft gehad, die moet dat in het begin ook gaan verkopen. Want die kan dat ook het beste. Tot je een mannetje of 20, 30 en een wat meer solide bedrijf hebt. En je het kan overdragen. Of je hebt gewoon echt sales kanonnen en killers toevallig aangenomen. Die dat beter kunnen. Maar ja, jij in het begin snap jij het beste wat je klant wil. Wat het probleem is, de pijn, de behoefte. Wat er ook kan, wat er niet kan. En ja, je moet eigenlijk in het begin naar een probleem gaan zoeken voor de oplossing die jij hebt gevonden. En die stap, die slaan mensen nog wel eens over. Die komen met een oplossing. En, ja. Ja, en dan, nou ja, nogmaals, ze moeten dat probleem even vinden.
Ja, nou, het is wel meer dat wij nu ook denken van voorbeeld. We hebben ontwikkelaars en ik haal nu ook ontwikkelaars uit Groningen. Dus die daar informatiekunde of informatica studeren. En als dat, onder andere Friso werkt voor mij, want die doet informatiekunde. Maar die hoef ik niks uit te leggen over de sport. Die hoef ik niet uit te leggen hoe een coach denkt. Mijn collega Derek, waar ik alles mee maak. Ik heb daar met enige regelmaat discussie over, omdat ik denk als coach. Maar hij is een ontwikkelaar. Hij denkt helemaal niet aan wat. Ja, maar ja, weet je. Ik zeg nee, ik ben een coach. Ik snap helemaal niks. Ik moet een computer open doen en dan moet het werken. Ik moet niet nadenken over vinkje links, vinkje rechts of. Alleen hij denkt heel anders. Bij Friso heb ik daar minder moeite mee. Want die heeft zelf op in ieder geval redelijk niveau gezwommen. Die weet wat het is, wat een stopwatch doet. Hoe meerdere mensen worden geklokt. En dat scheelt. Hij kan minder goed programmeren dan Derek. Maar hij heeft daar wel een voordeel. Hetzelfde gaat in de verkoop. Weet je, MyLabs doet al alles met timing. Het zijn wel events. Maar die snappen wel wat tijd is. Dus ja, het is een mooi. Maar hebben jullie dan die kennis bij zo'n Yes Delft? En dan ga ik weer even door naar mensen die jong zijn. Die zouden met dit bij jullie komen bij Yes Delft. Kijk, een van mijn... Ik heb vroeger veel start-ups gedaan vanuit bewegingswetenschappen. Waar wij als bedrijf zijn er geholpen hebben voor de roeibond, voor het zwemmen. Maar uiteindelijk komt daar geen fuck van terecht. Sorry als mensen luisteren en zich nu geparkeerd voelen. Maar als bedrijf zijn, dan stop je daar veel energie in. Uiteindelijk gaat er zo weinig geld in dat je nooit het echt af kunt krijgen. Maar merk je gewoon, je hebt een coach geholpen en daarna komt weer een andere student. Die heeft weer een andere opdracht. En die opdracht, dan is het andere alweer voorbij. Want er is alweer iets nieuws.
Ja. Nou, als ik heel eerlijk ben, dat is een van de eerste oefeningen die we doen. Ik kan me voorstellen dat in die topsportwereld gaat het natuurlijk om incrementele verbeteringen van procentjes. Hè? En dus dat is zo'n niche-markt van mensen die dat willen bereiken. Daar, ja, dat het gewoon allereerst heel moeilijk is om die 1% beter te krijgen. En dan moet je ook nog techniek en dergelijke gaan ontwikkelen om dat te realiseren. En uiteindelijk heb je gewoon niet zo'n grote afzetmarkt. En ja.
Nou, het gaat ook wel eens goed natuurlijk. Hè? Philips, Inno Sport in de tijd. Nico Delleman en consorten. Die hadden natuurlijk dat horloge gemaakt. Waar die, wat gewoon in ieder horloge tegenwoordig zit. Is gewoon een Nederlandse uitvinding. In de sport, ja.
Hartslagsensor.
Ja, die hartslagsensor die onder de dingen zit. Daar is Philips mee begonnen. En dat is in Nederland getest. En daar heeft InnoSport aan meegewerkt. Daar hebben de bedrijven aan meegewerkt. Wij deden toen een ander project. Dus ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Dus het gaat ook wel eens goed. Alleen ik vind wel, ja, die niche-markt. Er zijn wel allemaal bedrijven die zich ook aan Yes Delft verbinden. Kijk, als dat hele grote bedrijven zijn, hebben ze diepe zakken. Maar als je MKB en dat soort dingen die iets ontwikkelen in de sport, op het moment dat zo'n project crasht, kunnen zij niet meer verder. Dus dat vind ik wel een moeilijk iets. Hè? Dus een start-up, of dat succesvol wordt, daar zijn heel veel factoren belangrijk.
Ja, maar dan wil ik je toch onderbreken. Een van de allerbelangrijkste dingen om het te gaan valideren is door met klanten te gaan praten. En vooral uit je eigen bubbel te stappen. En dat kan je als buitenstaander, wat ik dus als coach deed, gewoon heel makkelijk doen. Want wat ik jou bijvoorbeeld zag doen is, ja, jij praat alleen maar met coaches, medecoaches en, nou ja, gadget nerds. Want dat zijn degenen waarvan je denkt dat die deze tooling of deze spullen nodig hebben. En daardoor krijg je een heel vertekend beeld van de markt die veel groter is. En de behoefte die er is. Want iedereen zegt, oh, dat is wel cool. Ja, dat is wel cool. Want je zoekt alleen maar gelijkgestemden op. En ik denk dat ik best wel goed deed, is juist gaan prikkelen. Ja, maar ga eens uit je eigen bubbel. Want iedereen leeft in een soort bubbel. Of dat nou lengte is, of opleidingsniveau, of locatie, of geslacht, of opleidingsniveau, wat het ook is. Iedereen leeft in een soort bubbel. En als jij iets wil gaan leveren wat, nou ja, een bredere markt dient dan die bubbel, dan die niche waar je in zit, dan moet je ook mensen gaan interviewen die daar in die andere markt zitten. Nou, en daar, die naysayers, daar leer je het meeste van.
Hebben we eigenlijk ook gedaan. Want MyLabs was een naysayer. Daar waren we al in contact mee. En dat was eigenlijk al. En wat dat geleerd heeft, als je nu gaat zien waar de meeste effort nu zit, de afgelopen half jaar, is onder andere de paardensport.
Ja, mooi.
Ja, maar de gedachtegang is daar heel anders. Dus ik kreeg te maken met een John Verwoerd, de technische man bij MyLabs, die een hele andere problematiek had. Die we wel konden oplossen, maar wel net iets anders was dan wij hadden gedacht.
Ja.
Waardoor eigenlijk de niche weer wat breder wordt. En wij zaten veel te veel nog alleen maar in zwemmen, fietsen. Gaan we doen, hè? Ik bedoel, ik kom uit zwemmen, Robert uit fietsen. Dus dat is voor ons nog steeds de meest makkelijke methode om onze methodiek te testen. Maar de wereld is natuurlijk vele malen groter. Alleen de gedachtegangen bij die mensen zijn wel echt heel anders.
Ja, en dat is. Ja, het is een mega simpel concept en er is waanzinnig veel over geschreven. Maar ik help bedrijven er oprecht nog steeds naar. Want ja, je wordt op LinkedIn benaderd van, hey, of vrienden die weten van Ruben, die heeft vroeger startups gecoacht, die kunnen we een keer bellen. En dat is iets simpel als een beachhead market vinden. En je beachhead market is een term die komt uit het leger. Je beachhead is het eerste en makkelijkste punt waar je kan aanleggen. Nou, tijdens D-Day was dat in Normandië. En vanaf daar kan je de rest van Europa gaan veroveren. Want het einddoel, jouw eindmarkt, is bijvoorbeeld ook dat zwemmen en dat wielrennen.
Nou, de eindmarkt is iedereen die een stopwatch in zijn handen heeft.
Iedereen die een stopwatch
heeft. Kan ook het leger zijn, hè? Dat is ook
maar,
een van de dingen.
Jouw beachhead is blijkbaar nu geworden die paardenmarkt. Want daar is het probleem of de pijn en de willingness to pay is gewoon het grootst. En als je dat gewoon heel makkelijk in een tabelletje zet. Zo van, oké, hoe.
Er zijn een paar markten, maar zeggen, het is niet per se alleen maar wielrennen. Er is meer dan. Wij waren wel gefocust op alleen maar een zwembad of een waar je heel veel dilemma's hebt. En we zijn nu inmiddels, denk ik, weer anderhalf, twee jaar verder. Dus dat heeft zich. Die niche was niet zo klein als wij dachten. Dus wij zaten natuurlijk wel op een klein stukje. We waren op een te klein dingje gefocust. Dus we zijn inderdaad uit onze bubbel gestapt. En wij kunnen nu gewoon met vol trots zeggen van, oh ja, Robert heeft vorige week een presentatie geven voor het MyLabs congres en die laat dan ook gewoon zien, ja, oh, IndyCar kan. He, dus tijd is eigenlijk een raar begrip en zo hebben wij nooit gedacht en eigenlijk zijn we daardoor versimpeld.
Ja.
Het heeft gewoon weer luiken geopend. Dus ook weer risico beperkt, hè? Want anders ga je maar in één doelgroepje denken en als het daar mislukt de eerste keer, dan ben je eigenlijk alweer te neergeslagen. En inderdaad, wat jij ook zegt, topsport is een moeilijke markt. En ik ga ook liever. Ik kijk, voor mij is het nooit. Robert is meer topsport. Hè? Die heeft natuurlijk Olympische Spelen gedaan en ook als coach. En, dus dat is voor mij anders. Ik ben eigenlijk altijd in die talentontwikkeling. Ik geloof in de tool. Ik geloof in het feit dat automatisering en innovatie mijn leven gemakkelijker kan maken. En een talentcoach, waar ook over de wereld. Krijgt nooit zoveel betaald als degene die naar de Olympische Spelen gaat. Maar die piramide is gewoon heel groot. Dus er zitten daar veel mensen in. En die moet je kunnen handelen. En ik snap niet, met mijn autistische brein, dat dat nog steeds met een stopwoord gaat. En er zijn wel innovaties, maar dat gaat allemaal niet net. En dan staat het op een iPad of het is niet gecentraliseerd. Of nou, noem maar op. Dat kan vele malen beter. En op een of andere manier gaat het al 100 jaar zo.
Ja, nou ja, dat moet je al sowieso wat zeggen. Als bepaalde dingen al 100 jaar zo gaan, dan is dat een waarschuwing van... Hey,
dat klopt, maar het is inefficiënt.
Ja. Nee, ja, klopt. Maar goed, mensen zijn wel gewoontedieren. En nou ja, wat dat betreft zijn wij dezelfde persoonlijkheden. Ik ben ook een tech geek die naar Delft is gegaan. Vond ik allemaal hartstikke cool. En ik heb altijd de nieuwste gadgets en weet ik veel wat door de strot proberen te douwen van vrienden en familie. Zonder dat dat gelukt is. QR-codes, daar was ik voordat het groot is geworden door corona, was ik al vrij fanatiek mee bezig. Nou, dat iedereen moest elke keer apps downloaden en dat werkte allemaal niet. Ja, dus
je ziet het wel veranderen. Je ziet het wel veranderen.
Resistance to change.
Weet je, Ruben, je ziet het wel veranderen. Hè? Roald van der Vliet, de manager samen met Sander Schreven, hebben in Eindhoven een Winnercam ontwikkeld. En dat is gewoon een heel simpel cameraatje wat je ook gewoon kan gebruiken. En dat wordt gewoon echt al veel gebruikt. En als je dat 5 jaar geleden had gezegd, iedereen gaat met camerabeelden, was veel te ingewikkeld en ga je niet doen. Dat je uiteindelijk komen er wel simpele middelen. Alleen de topsport vraagt soms te ingewikkelde dingen. Die willen zo. En dat ben ik met je eens. Dat gaat uiteindelijk. Hè, dus als een vermogensmeter analyseren, gaat iemand van de lokale wielerclub nooit begrijpen. Maar ja, is dat belangrijk dan? He, dus daar, dat kan wel iets simpeler. Maar vaak als je naar de topsport gaat, gewoon we gaan je stopwoord vervangen. Dan hebben ze een lijst van hier tot en met dingen van, oh ja, moet dat en een hartslag en dat met elkaar gecombineerd. En dat gaat vaak, is dat een lastig traject. Het lukt wel, maar dat is dat. En daar zijn er heel vaak universiteiten bij betrokken. Maar als je dat wil vermarkten en je gaat naar een zwembad toe en je zegt, nou weet je, we hebben hier een sensor en die zet je op je pols en aan links gaat zien hoeveel vermogen jij in het zwembad hebt. Rechts meet je hartslag en dan, maar zo'n coach die zit overdag bij de Rabobank achter kantoor. Die kan dat, die kan heel goed periodiseren en die weet veel van de sport en die komt misschien zelf uit de sport, maar die is overdag met iets anders bezig. En dat is natuurlijk een coach in de topsport die staat training te geven. En die kent die atleten van binnen tot buiten, van onder tot boven. Die leeft 24 uur per dag met ze. Heeft een wetenschapper ernaast aan die alles met getallen doet. En die gaat bevestigen of die het goed doet of niet goed. Dus het is een hele andere wereld. En daar is het lastig geld verdienen.
Ja, helemaal eens. En nou ja, een goed voorbeeld daarin vind ik... Iedereen wil tegenwoordig natuurlijk een smartwatch, een Garmin of de opties op dat ding en de data die eruit komt en wat je allemaal binnen dat Garmin Connect platform kan zien. Dat is zo afgrijzelijk veel dat ik denk dat zij gaan verliezen op de lange termijn van een Apple. Want die beginnen gewoon met hele simpele metrics, aantal actieve minuten en hoe je geslapen hebt, bij wijze van spreken. En die brengen het gewoon heel simpel, heel gebruiksvriendelijk, heel actionable. Zo van, oké, je moet nu even rustig aan doen.
Of
je moet,
het daarin.
Ja, je moet nu weer iets gaan bewegen. En die bouwen het daarna uit. En ik kan je verklappen, over 2-3 jaar kan je Apple Watch, die kan alles wat die Garmin kan. Maar die hebben de gebruikservaring en de simpliciteit hebben ze vooropgesteld en niet... Een Garmin die zo complex is dat je 10 keer moet klikken om een sensor moet toe te voegen. En
soms is het ook wel te gemakkelijk hoor, Ruben. Want ik zat gisteren in de podcast bij Patrick Kikken.
Ja.
We hadden afgesproken, we doen onze telefoon uit en we worden niet gestoord, want we haten knippen. Ik zet je ook bewust hier aan de mengtafel, want het wordt opgenomen. En ik ga ervan uit dat we geen rare dingen roepen. Dat we misschien een keer kuchen, ik laat het lekker staan. Het gesprek moet het gesprek zijn. Maar ik had netjes mijn telefoon uitgezet. Gaat mijn horloge... Dit is er eentje waar nu ook een telefoonding in zit. Dus dan gaat mijn telefoon niet meer over. Dan gaat mijn horloge over. Ja, weet je? Dat zijn ook dingen. Dan, oh ja, shit. Dan moet je hem die weer uitzetten. En je bent ook weer even de weg kwijt. En uiteindelijk moet je toch... Dus hij houdt ook bij... Had ik pas ook. Hè? Dan, ik hou natuurlijk wel al mijn trainingen bij. Ging fietsen. En toen had het ding zelf bedacht dat hij ging fietsen.
Ja.
En dan ga ik in trainingspiece kijken. En dan zie ik 2 keer data staan. Dus 1 van mijn fietscomputer. En een op mijn horloge dacht, ja, jij gaat nu fietsen, dus ik ga jou maar even monitoren. Dus ja, dat ligt er een beetje aan wat je gaat doen. Wat ik trouwens ook wel lastig vind van al die horloges is, ik zie nu zo vaak atleten, dan ben ik gewoon aan het trainen. Als wij zaterdags trainen, vind ik, dan ben je met techniek bezig. En dan interesseert mij dat uurtje aan meters eigenlijk geen ruk. Maar ga maar eens opletten in een zwembad of bij een fietstraining op de baan. Dat iedereen horloge stop na een set, start na een set. Laat los, ga trainen, ga verder met die. Snap je wat ik bedoel? Heb jij dat ook?
Ja, ik ben er ook verschrikkelijk in. Dus, maar trouwens, met fietsen heb ik het losgelaten. Omdat ik,
je moet zo op de knoppen drukken.
Daar ben ik, ja, maar en daar ben ik gewoon sterker dan eigenlijk iedereen. Al mijn normale vrienden. En ik kijk gelukkig wel op tegen een hele hoop elite rijders die vele malen beter zijn. Maar ik ben niet meer zo obsessed dat ik de snelheid. Ik heb soms een training die waanzinnig was en dan rijd ik 26,5 gemiddeld. En die 30 kilometer per uur, dat boeit niet. Maar ja, toen ik ging zwemmen, en dat heb ik bij de swimgym gedaan, en ook bij Fedor Hess, die je natuurlijk kent.
Ja,
daar,
leermeester geweest.
Dan wou ik naar die tijden toe die toppers die ik volg zwommen. En dan, ja, dan zet ik hem wel elke keer dat we stopten, zet ik hem even uit om te kijken van, hey, wat doe ik nou per 100 meter en hoe gaat dat en zo.
Ja. Nou, dat vind ik vaak een beetje het nadeel van die knoppen. Hey, voordat we zo meteen naar jou en de sport gaan, want dat is ook een interessant verhaal, dus blijf luisteren. Dan gaan we meer over het fietsen hebben. Zo, dat was een kuchje. Als je gaat. Ik hoor jou veel over dat talent scouten. En dat vind ik ook interessant aan jou. En ook dat gedeelte Delft. Waarom ben jij nooit een bedrijf begonnen in het helpen van start-ups? En je hebt daar veel kennis. Je hebt ervaring. Je kunt mensen ook op dat vlak helpen. Je hebt vader ook op weg geholpen. Je hebt veel meer mensen op weg geholpen. Is dat geen handel?
Nou, ik doe het nu al. Maar ik ben nu toevallig bij een hele leuke start-up, of scale-up is het, aan de gang, die mij heeft gevraagd van, joh, kan je niet even 10 maanden gewoon aan boord komen en ons helpen. Maar ik vind het, als ik heel eerlijk ben, vind ik het waanzinnig om te doen. En ik doe het ook wel bij partijen waar ik bijvoorbeeld sympathie voor heb. Bijvoorbeeld je zoon. Daar check ik gewoon 1 keer per maand in. Er zijn een aantal bedrijven die met duurzaamheidsprojecten bezig zijn. Dat vind ik ook super om me tegenaan te bemoeien. Ik heb een vriend die is een waanzinnige programmeur. Die help ik af en toe. En daar sparren we over ideeën.
Ja, maar het is leuk dat je mensen helpt. Maar het is, ja, op het moment dat je ervan kan leven, is het leuk. Ja, ik bedoel, klopt. Ik krijg ook altijd de kritiek van, nou ja, weet je, iemand vraagt me wat en ik doe het wel. Maar ik reken er nooit wat voor. En ergens moet bij mij ook de TL-lamp branden. Dus als iemand nu gaat trainen, dan is het niet meer, nou, Ronald helpt je wel. Nee, weet je, je komt bij mij in die groep en dan moet je gewoon per maand voor betalen. Ik kon zelf die knop nog niet omzetten, maar mijn PA kon dat wel. En die zei gewoon, ja, weet je, we doen niks meer voor niks. Dus we levelen het op, hè. Dus een topsporter kan meedoen. Maar ook iemand die een doel heeft, dat stellen we vast. Dit is het bedrag. Hè. Vroeger betaalden de mensen van buitenaf betaalden meer dan de topsporters. Want die hebben geen geld. We hebben gewoon gezegd, oké, dat gaat. Zij gaan meer betalen en de anderen minder. En ze krijgen evenveel. Het klopt. Maar uiteindelijk heeft ze wel gelijk. Want ik, als er iemand bij mij komt van, ik heb een probleem en het gaat niet meer en ik ben gestopt bij de bond en kun je me helpen? Nou, kom maar binnen. Ik help wel weer. Ja, weet je. Ik denk dat als jij mensen gaat helpen met start-ups en het, nou ja, ik zie alleen al, bij mij heb je het ook voor niks gedaan. Maar het was wel waardevolle informatie, want je hebt me uit die bubbel getrokken.
Ja, nou ja.
Ja, het is maar tip, hoor.
Nee, ja, ik heb wel zoiets. Ik heb vaak tegen anderen ben ik daar beter in om te zeggen van, joh, als je ergens goed in bent, moet je het niet voor gratis doen.
Maar, nou, ik zou zelf ook eens naar luisteren.
Maar ik ja, ik zit niet verlegen om opdrachten. Ik heb altijd leuke werk kunnen doen. En ik heb ook wel het zelfvertrouwen is er nu wel. Maar ik heb wel een tijd gehad dat ik zoiets had van, ja, wie ben ik nou? Ik heb 2 eigen bedrijfjes waar ik met mazzel ben ingerold toevallig. Wat kan ik nou? Maar En ik had juist dit is mijn droombaan over 10 jaar. Want ik had zoiets van, je moet wel eerst even wat ervaring hebben voordat je mensen kan gaan vertellen. Want iedereen is tegenwoordig coach en life coach en dit coach en personal coach. En dus ik heb daar ook een beetje aversie tegen. En
ja.
Maar ja, nee, als ik heel eerlijk ben, dit is wel iets wat ik leuk vind. En, ja. En als ik van jou een LinkedIn post voorbij zie komen over het bedrijf of een andere start-up waarmee ik bezig ben, dan ben ik net zo blij als jij zelf. Dat weet ik 100% zeker.
Nou, weet je, het is gewoon leuk. Ik ben er kwam ook weer een beetje, gisteren zat ik bij Patrick Kikken en die doet natuurlijk heel veel met stress. Ik kan slecht met stress omgaan zelf. Ik ben, dat is niet iets wat ik waar ik makkelijk ik kan geen nee zeggen, dus dat is dan wel, dat is niet altijd handig, laat zo zeggen. Maar dan ga je ook wel ideeën krijgen, word je enthousiast van ideeën en maar je moet ook vaak wel wat meer relativeren. Even in de spiegel kijken van, doe ik het wel goed? Ik denk dat daar echt wel een markt voor is. Kijk, weet je, een trucje jatten van een ander en dat overnieuw doen. Ja, daar moet je het gewoon. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen en daar heel rijk van worden. En dan weer, dat is een aparte discipline. Maar ik denk iets neerzetten, een start-up, is denk ik gewoon iets unieks. En ik denk dat we altijd blijven innoveren. En dat trok me aan jou, dat Jess Delft en al die mensen die er rondlopen en al die talenten. Ja, geloof me, ook bij de TU gaan duizenden mensen doorheen. En ook daar wordt maar zoveel procent later iemand die heel succesvol is. Terwijl ik kan nog bedenken dat Valentijn naar Delft ging en zei, he, wat ik net al zei, het is een voorbeeld hoor. Het is niet precies dat hij dat, want dan gaan de mensen denken dat hij zo is. Maar hij dacht ook, ik ben straks directeur van Shell, want ik ga naar de TU Delft en iedereen die daar vanaf komt heeft een belangrijke functie. Dat is niet de realiteit.
Nee, klopt.
En dat is ook in de sport niet de realiteit. Er gaan honderden mensen in de breedte sport doorheen. Er gaan duizenden mensen in de breedte sport doorheen. Er gaan honderden mensen in de wedstrijdsport. Iedereen die sport met een doel doorheen. Er gaan nog maar tientallen mensen in een talentprogramma. En er gaan nog maar enkelen naar de Olympische Spelen. En dan hebben we het nog niet over medailles.
Ja,
dus even om aan te geven, zo is dat in het werkelijke leven ook. En dan moeten we met z'n allen natuurlijk genoegen nemen met het feit dat een groot deel van de mensen gelukkig worden bij de Rabobank of de ING of bij een ander bedrijf op kantoor en doet daar zijn ding. Maar, en nou komt wat ik belangrijk vind, dan heb je ook talent. Weet je, we hebben vaak in talent, een zanger heeft talent, jij hebt talent. Ik wil jouw talent weten van, hoe scout jij die mensen? Hoe doe je dat met die start-ups? Hoe zie je dat? Vind ik voor jou een talent.
Ja, wat dat betreft geloof ik in mindere mate in talent. Want ik geloof wel dat een hele hoop maakbaar is. Dat heb ik in mijn eigen leven heb ik dat gemerkt. Ook door laat te beginnen met wielrennen. En ja, wat ik bij die start-ups merkte, is dat eigenlijk commercialiteit en een bepaalde gedrevenheid, dat en wendbaarheid, dat eigenlijk een betere garantie was dan een talent in wat dan ook. En wat wij vaak zagen, waren gasten die goed luisterden en dus inderdaad uit hun bubbel gingen, uit hun comfortzone en de hoort op gingen met hun ideeën, en goed luisterden naar potentiële klanten, die kwamen erachter dat er helemaal geen behoefte was aan een product. Maar omdat ze zoveel mensen hadden gesproken, hadden ze wel een ander probleem of een pijnpunt ontdekt. En toen zeiden ze, ja, dat kunnen we ook oplossen. En dat is misschien wel veel makkelijker. En gasten die, ja, ook een beetje opportunistisch daarin waren en die kansen zagen en, nou ja, gewoon logisch konden nadenken. 1 en 1 is 2. Als jij 100 gesprekken hebt gevoerd en het is 50 keer nee of 80 keer nee, ja, dan moet je op een gegeven moment, moet je ook wel je trots aan de kant zetten. Maar goed, dat is lastig, want zo'n gast heeft waarschijnlijk daarvoor een jaar lang met dat idee rondgelopen. Of hij heeft al een prototype gebouwd, of hij is erop afgestudeerd, of wat dan ook. Maar de gasten die dat konden loslaten, dat waren de toppers uiteindelijk. En dus dat is, nou ja, een bepaalde wendbaarheid, maar ook over die trots heen kunnen zetten. Ja, dus echt talent. Nee, het is wel iets meer methodisch. En ik geloof ook dat je... Dat de talenten, dat zijn de jongens die de wedstrijden winnen en de medailles halen. Maar tegenwoordig hebben wij zoveel kennis van sport en weet ik veel wat allemaal. En Taco van der Hoorn is niet het grootste talent. Maar die gast is zo'n trainingsbeest. En Jan-Willem van het Schip, dat vind ik echt twee waanzinnige voorbeelden. Ook omdat, nou ja, ik ben ook zo'n polderdouwer als die gast, om het zo maar te zeggen. Je kan gewoon echt waanzinnig ver komen. Als je maar even, ja, als je dingen methodisch aanpakt. En wat wij bij zo'n incubator deden, is ja, toch door een programma een bepaalde methodiek halen. Van ga nou eerst eens met je klanten praten volg dat start-up proces met een bepaalde structuur. Want daar ben je ons straks dankbaar voor. Want nu heb je die tijd nog. Nu heb je nog niet 20 man onder je om over bepaalde dingen na te denken. Ja, ik zeg ook wel eens tegen gasten zo van die dan ik ben te druk om dat en dat te doen. Ik zou, als alles goed gaat. En die kans is heel klein, hè? Want bij de start-ups is het net zoals met talenten. Er komen 1000 ideeën. 100 beginnen een start-up of halen wat funding op of bouwen een prototypetje. 10 redden het. En maar eentje daarvan wordt succesvol. Dus die funnel is nagenoeg gelijk aan echte talenten. Maar wij kunnen wel... wij kunnen dat percentage behoorlijk vergroten door dat proces gestructureerd door te lopen. Natuurlijk doen we ook weer iets van selectie aan de poort. Dus het is ook weer een self-fulfilling prophecy. Maar ik geloof er heilig in dat als je het gestructureerd doet, dat... en er zijn duizenden methodieken voor, boeken, online. Het is allemaal gratis beschikbaar. Waarmee je mensen gewoon echt goed kan helpen.
We gaan naar de plaat en zijn verhaal.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smolt op voor jou. De bladen het verhaal.
De eerste die jij aan mij hebt doorgegeven gisteravond. En normaal gesproken wil ik me graag voorbereiden. Dankjewel daarvoor. Je bent niet de enige hoor. Het gaat nog wel eens erger. R.E.M.
Ja, yeah, it's the end of the world as we know it.
Yeah.
Ik denk niet dat er veel vrienden zijn die dit herkennen. Want het is een beetje een geheime liefde, zullen we maar zeggen, van me. Maar ik heb hem voor het eerst gehoord toen ik... ik zat denk ik net op de middelbare school... in een Greenpeace video. En ik werd op zo'n boot meegenomen. En dan word je als kind helemaal geïndoctrineerd over hoe het allemaal slecht gaat met de aarde. Waar ik wel absoluut in geloof. Ik ben sindsdien wel niet een klimaatactivist. Maar ik eet vegetarisch en ik probeer wel iets bewuster keuzes te maken. En te stemmen om ervoor te zorgen dat we een wat mooiere aarde achterlaten. Hoe we hem aantroffen. Maar dat liedje, het is een beetje apocalyptisch, chaotisch en heel energiek. Dat helpt me wel af en toe op de fiets om energie te krijgen. Ik vind het gewoon tof om naar te luisteren. Het is heel erg energiek, hoog tempo en gewoon een toffe plaat.
Fury's breathing down your neck. slash and burn, return, listen to yourself churn, locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate, light a candle, light a motor, step down, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world.
De tweede op jouw lijstje, zo'n standaard kreet geworden, die moet ik een keer wat anders mee gaan doen. Maar dat is Fresco en een nieuwe dag.
Ja.
Het is wel even wat anders.
Ja, dat, ja ik probeer. Ik heb er wel over nagedacht. Dus vandaar dat het zo laat ook kwam. Ik vind Fresco echt een geweldige muzikant. Ken je hem?
Ja.
Hij stelt bepaalde problemen. Ligt hij geweldig uit. Zet hij in de spotlight. Hij brengt alles met humor, maar ook wel met een serieuze toon. En ik zat te twijfelen tussen Fresco en Typhoon, die dat ook echt mega goed kan. Iets serieuzer. Maar Fresco heeft twee platen die ik vaak terugluister. Eentje is Twijfel. En dat vind ik wel een mooie, maar ja, dat heeft wel een diepere betekenis. Maar dat Nieuwe Dag, dat staat wel voor hoe optimistisch ik zelf ook in het leven sta. Elke dag nieuwe kans. Toffe plaat, toffe artiest. En ik word er gewoon vrolijk van.
Het maakt niet uit met hoeveel geld je smijt. Al het geld en status dat je hebt is misschien binnen een tel voorbij. Maar hetzelfde geldt voor mij. Dus maak je meer money dan mij, dan wil ik datzelfde geld voor mij. Eindje heeft te lang gewacht.
Wacht.
Nederland heeft te lang gewacht. Want ik wilde breder denken dan mijn stad. Harder droppen dan verwacht. En respect heb ik te lang gepakt. Niet gekregen, dan nam ik het van ze af. Hing niet meer met mee eten, wilde van ze af. Dus mijn broer Karim wees me bewegen en ik nam de stappen. Ik kwam het pakken, want ik was te snel voor al die lamme gasten. Want ze dachten dat ze in een eentje op een kans te wachten. Ik zet nu stappen vooruit, geen tijd meer om te twijfelen. Ik werk hard voor mijn buik. Nu sta ik vaak op steeds te rappen met een vatsige buik. Dit is geen gisteren, nu lach ik ze uit. Het is een
nieuwe dag. reden dat ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie mijn kracht. Negatieve past, ik bepaal morgen met de kansen die ik
Het is kwart voor zeven, ik ben wakker voor de wekker gaat. Werk aan de winkel, aan het schrijven als jij verder slaapt. Verder praat ik niet, zet het plaatje om je ogen horen. De verse foto,
16 bars, 1000 woorden.
Nieuwe paden aan te boren, niet geroepen, uitverkoren. Zie de route, volg de sporen, we genieten.
Ochtendgloren,
yeah. Ik doe niet mee aan de race, maar een dag niet geschreven. Dat is een dag niet geleefd. Mijn pen bloedt, men doet net alsof het een neus is. Mijn pen doet mezelf goed, net alsof het een keus is. Dus we veranderen de game, handelen meteen. Anderen zijn alleen voor landelijke fame. Doen die rappers schandelijke claims, belachelijke game. Frisse weet de weg,
wandel met me mee.
De zon schijnt, de aarde, net de tuin van Ede. Word wakker en pluk je leven, ik zeg je, het is een
nieuwe dag. Nee, dat had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie mijn kracht.
Yeah, dit is het begin van een
nieuwe dag. Niet meer aan het negatieve past. Ik bepaal morgen met de kansen die ik
Het is het begin van een
nieuwe dag.
Ze zeggen fresh, je bent mijn favoriet. Maar ik was nog niet voordat ik rapte. Dus reageer ik soms laconiek. Fresco gaat hiphop redden. Jongen, alsjeblieft, hiphop heeft mij gered. Die schoenen passen niet. Ik kon een scheid mezelf niet meer als ik kwats op beats. Dus schrijf ik al mijn tracks met een statement of een strategie. Plannen bedenken, geen tijd voor hangende mensen. Ik werk hard voor mijn centen, zijn liefst met abonnementen. Zit aan mijn album te werken, ik laat die stakkertjes merken. Dat ze geen vak kunnen brengen, behalve kwatsen en brekken. Wie niet werkt, wie niet eet, dus ik stop niet. Had geen optie, wilde eten van mijn hobby. En nu sta ik op die remix met je top 3.
Quasi een typhoon.
Jongen, jongen, wat boft die? Wat betekent voor mij die track met z'n vieren?
Dag,
ik ben zo blij,
dag.
Ik wil het vieren. Het is een
nieuwe dag. Nee, dit had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie mijn kracht.
Het is het begin van een
nieuwe dag. Kan me niet meer aan het negatieve vast. Ik bepaal morgen met de kansen die ik wacht.
Gisteren, jongen, dit is een
nieuwe dag.
Geen tijd om te zitten, te sprikken, het is een
nieuwe dag.
Rappen zitten te blitje, verdikken, het is een
nieuwe dag.
Winnen, dit is een
nieuwe dag.
Frissen, dit is een
nieuwe dag.
Gisteren was gisteren, jongen, dit is een
nieuwe dag.
Geen tijd om te zitten, te sprikken, het is een
nieuwe dag.
Rappen zitten te blitje, verdikken, het is een
nieuwe dag.
Winnen, dit is een
nieuwe dag.
Frissen, dit is een
nieuwe dag.
Wil jij ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oké, daar gaat hij weer.
Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets anders.
Fatima Yamaha. What a girl to do.
Ja, Fatima Yamaha. Dat is Bas Bron. Dat is de... Even kijken. Eigenlijk is dat het muzikale genie achter de jeugd van tegenwoordig.
Ja, ik moest even googlen.
Ja.
Het was niet iets wat ik zomaar dacht. Oh ja. Dus ik moest heel even kijken wie het is vanmorgen vroeg.
Maar dus alles wat jij leuk, aanstekelijk of tof vindt aan de jeugd van tegenwoordig. En hij heeft ook een aantal pseudoniemen en eigen artiestennamen. Nou ja, Fatima Yamaha is er ook eentje van. Dat komt uit zijn koker. Ik heb hem ook een paar keer live gezien. En dan staat hij bij De Wereld Draait Door. En dan vragen ze, spelen ze iets? Nou, en dan pakt hij één toontje en dan bouwt hij daar iets omheen. Nee, die gast is echt een muzikaal genie. En even kijken, What's a Girl to Do, die heeft hij op een gegeven moment uitgebracht. Is niet opgepikt. En toen zag ik hem spelen op een festival. nou, 10 jaar geleden, misschien wel 10 jaar geleden. En draaide die plaat en het weer was lekker. Het hele publiek ging helemaal uit zijn dak. Ja, ik vond hem zo vet, dromerig, zweverig, cool. Het past ook wel heel goed bij het moment, maar ik vind het nog steeds een waanzinnige plaat. En die is toen vervolgens uitgebracht. En ik denk dat die daarna 2 zomers lang op elk festival is die gedraaid. Of als eindplaat of tussendoor een keer. En een hele stoere plaat.
Nou, dan krijgen we er eentje die wat ik al tegen je zei. Ik doe de plaat in zijn verhaal nu 2 jaar. En eigenlijk, ik kan me niet heugen eigenlijk dat iemand, wel zelf de artiesten, die vaak bij mij, Bruce Springsteen komt bij een aantal mensen wel voor. Maar de Human League had ik gewoon, die heb ik echt nog niet gehoord. Overigens is het wel een leuk plaatje, want dat komt ook wel een beetje uit, het is wel een beetje mijn tijd. Dus ik vind het altijd wel grappig dat ik... Hoe oud was je?
Ik ben 34. Ik word over 2 weken iets 35.
Ja, dat ik dan toch... Dan zijn we niet... ik ben over een week hier jaar. 19 maart.
Schillen Kijk.
Schelen we niet
goed
zoveel.
Goed om te weten. Ja. En je zoon dus afgelopen maandag... Die heb ik iets later gefeliciteerd.
Heb je net gedaan?
Nee, heb ik net gedaan.
Hé, hey, maar de Human League, hoe kom je daarbij?
Ja, oh, pff,
nou, zou zeggen dat als jij mij had gevraagd van... joh, wat denk jij dat voor plaat ik mee zou nemen? Zou niet Human League bovenaan staan?
Nee. Ik wilde ook... Ja, ik wilde gewoon in het lijstje wat variatie erin. Ik vond ook weer in een van die vorige podcasten van die krachttrainers... echt wel heel veel hard rock. Ik heb ook echt wel rock afspeellijst.
Die maar hij legt ook uit waarom, hè?
Ja. Maar dat is voor mij iets te eentonig. Ik luister alle soorten muziek. En het hangt er ook een beetje aan in wat voor stemming ik ben. Soms kan ik me helemaal oppeppen inderdaad door van die hard rock. Soms is het een techno set. Soms is het Nederlandse hiphop. Het gaat alle kanten op. Maar op feestjes... nou ja, disco, het zal ondertussen wel weer uit zijn. Want ik ben al een paar jaar niet uit geweest. Maar... ik werd van die jaren 80 disco... werd ik altijd wel heel vrolijk als dat werd gedraaid. En ja, dat is een tijdje, denk ik, hot en happening geweest in de festival scene. En dit was dan... dit was wel een plaat die op veel plekken en momenten er tussendoor werd gemixt. En ja, ik werd er altijd wel vrolijk van. Dan kreeg je mij wel aan dansen. Dus ja, ook voor sporten. Om een bepaald interval doorheen te komen, dan zet ik wel bepaalde platen op. En deze staat er ook tussen.
Nou, gaan we die maar eens even aanzetten.
Change your mind. You better change it back, or we will.
Tot zover de plaatjes en het verhaal erbij van Ruben. Ja, wat het leuke is, is dat jij een amateur wielrenner bent geworden. Daar veel tijd in stopt. Ook goed kan fietsen, dat hoor ik van iedereen. Ik heb je ooit, je bent volgens mij ooit wel eens bij een training van mij geweest. Dan heb ik ook wel eens, weet je, je ziet ook gewoon meteen dat jij goed op een fiets zit. En relaxed en ontspannen. En, hoe ben jij aan die liefde voor het fietsen gekomen?
Begon met haat. Echt haat. En ja? dat is ja, ik zeg dat echt tegen heel veel mensen, omdat ik het nog steeds vind dat het niet dat wielrenners eikels zijn. En bij mij begon die haat toen ik... Ik kom dus uit een klein boerendorpje in Noord-Holland, Warder. Daar zei iedereen elkaar gedag. Toen ging ik naar de middelbare school in Horen. En dat deed ik op de fiets. Dat was een kilometer, 15, 16, 17, over de dijk. Heen gelukkig wind tegen, terug... heen gelukkig wind mee, terug vaak wind tegen. Zuidenwind, zuidwesten. En...
Er komen veel goede wielrenners trouwens uit die omgeving. Robert komt uit Spanbroek.
Ja, oh, maar die idioten had ik ook eerder tegen moeten komen. Misschien had ik er dan wel een keer op zo'n wielrenfiets gestapt. Maar ik fietste naar school of ik fietste naar huis. En dan kwam ik zo'n wielrenner tegen en ik zwaaide heel fanatiek. Want dat deed iedereen bij ons in het dorp. En dan zei zo'n eikel gewoon niet gedag. En hoe kan je nou een 12-jarige jochie die gedag zegt niet iets terug zeggen?
Maar eigenlijk is dat een beetje raar. Want als je nu een toertocht, als je gaat fietsen zondagochtend en je komt iemand tegen, steekt bijna iedereen zijn hand wel even op.
Ik probeer het.
Ik doe het wel, ja. Maar ik kom ook veel mensen.
Even een vingertje, ja, of wat, ja, dan ook.
Maar ik kom wel veel mensen tegen waarvan ik meteen weet, door de corona, ze hebben heel veel mensen een racefiets gekocht, die snappen er helemaal niks van. Ik vind het ook, die hele grote groepen die slecht zijn voor het wielrennen. Geen rekening houden met andere dingen en maar donderen op en neer. Weet je, ik denk, ja, daar zouden ze wel wat aan moeten doen.
Ja, nee, helemaal eens. Ik vind nog steeds het cultuurtje rond wielrennen niet altijd even leuk. Ik ben op een gegeven moment ook bij een club gegaan. Kwam ik met ongeschoren benen aan. Kreeg ik dan commentaar op. Toen had ik zoiets van, waar hebben we het nou over? Wat wil je nou? Ik trap je sowieso helemaal, helemaal uit mijn wiel. Als het moet. Ga je nou over mijn geschoren ja, sorry. En mijn fiets was niet schoon genoeg. En ja, goed. Nee, ik vond het cultuurtje eromheen vond ik echt wel heel storend. Maar hoe ik erbij ben begonnen. Even kijken. Aan het eind van mijn studie. Nou ja, ik denk dat iedereen, wat je met je zoon ook ziet, dan gaat iedereen, die gaat even uit die bubbel. Die ziet van, nou, ik moet mijn leven weer even op orde krijgen, want ik ben uitgezakt, oude dikke student geworden. En toen was het eigenlijk een groep vrienden die de Amstel Gold ging rijden. Ja, daar moest ik natuurlijk bij zijn. Maar ik ben echt na 8, 9 uur misschien als laatste ben ik over die finish gekomen. En toen kwamen we ook nog eens iemand zijn pa tegen. Wij hadden de 150 gedaan, die had de 240 gedaan. Die was 65 en die had hem sneller gereden dan wij die 150. Nou, toen had ik echt zoiets van, hoe kan dit nou? Ik ben 28, ik hoor in de kracht van mijn leven te staan. Dus dat was wel een confrontatie. Maar ik vond het fietsen ook heel leuk vervolgens. En in Limburg helemaal. Ik vind Limburg nog steeds een van de mooiste gebieden om te fietsen.
Ik heb moeite met klimmen.
Ja, ik ook met mijn grote Hollandse gewicht. Maar vervolgens ben ik niet meteen verslaafd geraakt. Maar ik ben wel fanatieker gaan fietsen. Begon denk ik met 1 uur of 4 per week. Nou, toen 6, toen 8, toen 10, toen 12. En afgelopen jaar zat ik bijna op 14 uur per week. Naast gewoon een fulltime job. En op het moment dat ik echt, verliefd werd, was denk ik de Marmot. De Marmot is denk ik voor heel veel wielrenners wel een doel om ooit een keer in hun leven gedaan te hebben. Nou, er zit ook een competitieelement in, want je kan een gouden plak halen als je bij, onder een bepaalde tijd zit. En ik was een beetje in mijn omgeving aan het vragen naar mensen tips. En op internet veel aan het lezen van hoe haal je dan goud bij de Marmot. En toen zeiden ze vooral, nou, rijm maar de eerste keer, rijm maar uit. En dan kan je volgend jaar wel verder zien. Nou, daar had ik totaal geen boodschap aan. Ik was aan het afstuderen, dus ik kon mijn tijd redelijk makkelijk indelen. En ik had ook af en toe echt een uitlaatklep nodig van typen en gewoon achter je laptop zitten en ellende. Dus het begon als deels als een beetje vlug gedrag. Maar ik begon het wel steeds leuker en leuker te vinden. En toen ben ik met een groep vrienden de Marmot gaan doen. Voor hun was dat ook weer heel fijn, want ik bracht wat nieuw bloed in de fietsclub. Want zij waren allemaal een groepje wat ouder is. Hadden allemaal net kinderen gekregen. Waren wat verder in hun carrière en dergelijke. Hadden het fietsen eigenlijk allemaal een beetje links laten liggen. En toen kwam ik in Amsterdam aan en toen ging ik in één keer met al die gasten fietsen. En ja, toen hebben we een waanzinnige trip gehad. Een paar van die gasten zijn 4-5 kilo afgevallen en echt weer die passie ontdekt. Dus ja, hele toffe trip. Goud gehaald.
Tuurlijk. Ja, maar ja, kijk, dan kom ik weer terug op talent. Weet je, het zit er toch wel een beetje in. Anders heb je die gedrevenheid niet. Het is toch iets wat jij goed kan. He, is het jouw gedreven? Kijk, een talent in bewegen is niet alleen maar dat jij goed kan fietsen. Dat moet ook zijn dat jij mentaal sterk bent. Dat moet ook zijn dat je tegen een stootje kan. Het moet ook zijn dat je durft rustig aan te doen. Hè? Dus opbouwen in de plaats van alleen maar lopen rammen. Dus je moet wel een aantal talenten hebben. Wil je die gouden plak halen? Ik geloof niet dat als je als zoutzak en niks willen doen, dan ga je die gouden plak niet halen. Dus je moet wel een aantal dingen kunnen. Wil zeggen dat die man waarschijnlijk of vrouw een ander talent heeft. Hè? Die kan waarschijnlijk zo slim zijn dat als die een boekhouding ziet. En die geef je 3 velletjes met getallen. Die meteen ziet, hey, wacht even, daar zit iets. Is ook een talent, hè?
Ja.
Dus zo bedoel ik dat eigenlijk.
Ja, oké. Maar dan wil ik hem alsnog.
Nee, ik snap.
Ik
ben met je eens dat oefening baart kunst.
Want de grap is, dit is. Als wij afstuderen in Delft, dan hebben wij met een groep vrienden doe je een afstudeerreden. En dan wordt er lekker voor je gekookt. Ga je speechen. En ik heb dat toen heb ik een beetje omgekeerd. Zo van, ik kan wel gaan prediken wat ik denk dat jullie moeten weten en dat jullie moeten doen. Maar dat vind ik een beetje arrogant, want ik ben een half jaar verder dan jullie. Want ik ben afgestudeerd, that's it. Voor de rest heb ik niks meer bereikt dan jullie. Dus wat zouden jullie willen weten? Nou, toen kwamen er wel vragen van, hey Ruben, hoe heb jij... toen sportte ik nog niet zo van... Ja, trouwens, toen was ik wel al begonnen met fietsen. Hoe heb jij er gezorgd dat je toch een aantal dingen van... Nou ja, op een vereniging actief bent geweest, je eigen bedrijf, het sporten en weet ik veel wat, hoe je dat hebt opgepakt allemaal. En eigenlijk, ja, het enige wat ik kan zeggen, als ik iets doe, doe ik het goed. Als ik iets probeer, dan doe ik het goed. En wat ik toen tegen die gast heb verteld is, ik vind mensen inspirerend als ze ergens een passie voor hebben. Maar dat kan van alles zijn. Of het nou gamen is, sporten, postzegels verzamelen. Het maakt niet uit. Als er iemand, en ik denk dat jij in je podcast natuurlijk alleen maar mensen hebt gehad die passies hebben. Dus dat
ja, dan ga ik ze niet uitnodigen.
Ja, dat is raar. Interessant.
Ja, maar ze moeten natuurlijk wel iets... Kijk, weet je, ik kan een goudvisier naar binnen halen. En dan, maar weet je, die zegt niks.
Nee, maar goed.
Het ook wel een beetje op.
Ik gaf toen aan die groep terug. Van ja, wat vind ik nou interessant en inspirerende mensen? Dat zijn mensen met passies. Maar ja, die passie komt ook ergens vandaan. Ga maar iets doen. En dan kom je er wel achter of je het leuk vindt of niet. En als je het leuk vindt, dan ga je er meer tijd in steken. Word je er beter in. Krijg je er erkenning voor. Word je er weer beter in. Dus dan komt er een soort van self-fulfilling prophecy van... Nou ja, jij zegt het talent. Maar ik geloof gewoon dat het... Ja, dat het ergens induiken is en ergens vol voor gaan. Dus dat is het enige talent wat ik heb. Want toen ik die wijnproeverij aan het geven was, dachten mensen dat ik daar talent voor had. Nee, ik vond het gewoon interessant. Ik ben er vol ingedoken. Startups, hetzelfde. Ik vond het gewoon interessant. Ik heb er wel een beetje ervaring mee, maar ik ben er vervolgens gewoon ingedoken. Artikelen, boeken, van alles. En ik heb me gewoon helemaal omringd met alles wat met startups te maken had.
Ja, wat ik sowieso vind een talent van jou is je enthousiasme, je verkoopstijl. Hè? Dat kan ook niet iedereen. Hè? Introverte mensen, die ga je bij iemand neerzetten. Mij moet je niet voor een grote groep mensen laten staan. Sla ik helemaal dicht. Weet je, dat zijn ook dingen die jij gewoon goed kunt. En dat bij elkaar maakt het interessant. Even terug naar het wielrennen. Want we zijn namelijk al... Dit gaat de langste podcast ooit worden. Wat niet uitmaakt, want ik ga me daar geen flikker van aantrekken. En als mensen geen zin meer om te luisteren, zet ze hem wel uit.
Dat beginstuk mag er misschien wel uit.
Nee, je knipt niet. Maar dus dat is... weet je, ik moet tijd genoeg in zitten. Ik moet wel... snap je? Nee, joh. Hoe kom jij erbij om zo'n project in Afrika te gaan doen met fietsen?
Ja... even kijken. Het project heet Project Amani trouwens.
Ja, Project Amani.
Het doel is om Afrikaans wielertalent kans te bieden. Mooi is...
Maar dat zijn toch geen talenten? Of jij gelooft toch niet zo'n talent? Je bent ongeveer al anderhalf uur mee aan het aanhouden dat, ja. dat talent trainbaar is. Of dat het ontwikkeling is. Maar nee, ga verder.
Maar even kijken. Zij komen wel echt bovendrijven.
Ga je er niet naar op zoek? Jullie zien niet mensen op... ik weet niet hoeveel racefietsen er zijn.
Maar. We hebben een aantal partnerclubs die bij ons zijn aangesloten. En die schuiven gasten naar voren die gewoon... die voor het eerst op de fiets zitten en iedereen al het snot voor de ogen trappen. Dus... en talent zit daar misschien wel meer in... Het is niet eens talent, het is ook al omgevingsfactoren. Kijk, bij hardlopen is het gewoon zo geweest. Er is ooit een paar schoenen in Kenia beland, in Eton. En ze kwamen erachter dat die gasten door de hoogte waarop ze leefden... elke topsporter of duursporter gaat tegenwoordig op hoogtestage. Die jongens daar zijn erop opgegroeid. En die zijn al miljoenen jaren zijn hun genen aangepast naar die sport. En ik geloof dat het bij Keniaanse renners ook nog wel iets met een Achilleshiel... of ergens een klein botje te maken heeft... waardoor ze extreem hard kunnen lopen. Maar goed, wielrennen is eenzelfde soort duursport. En dat komt daar helaas niet vandaan. Nou, wielrennen is iets complexer qua infrastructuur, alles erop en eraan. Dus een van de oprichters is daar, en dat is ook wel mooi... die is met zijn klanten, de talenten, is hier gaan praten. Zo van, wat missen jullie nou? En gaan luisteren.
Wie is de oprichter?
Michael de Lagrange. Dat is een human rights lawyer uit Den Haag. Woont nu in Genève. En die heeft net... dus die kwam voor zijn werk al in Afrika. Daar zat hij achter oorlogsmisdadigers zat hij aan. Dus hij snapte de pijn en de cultuur van die landen echt mega goed. Als je naar zijn boekenkast kijkt, die weet alles van die landen waarin hij werkt. Echt een hele inspirerende kerel. En ja, zoals een start-up naar zijn klanten moet luisteren... is hij naar die talenten gaan luisteren. Zo van, wat hebben jullie nou nodig? En toen was het niet dus het materiaal wat traditioneel gebeurt. Hè? Dan gaan er een paar tassen met oude fietskleren of oude fietsspullen naartoe. Maar ze hebben gewoon racekansen nodig. Ze hebben gewoon momenten nodig waar ze zich kunnen bewijzen en meten met ander talent. Nou, dat doen we nu op een aantal manieren. Eentje is online. De Zwift Race is natuurlijk gigantisch ontploft, helemaal sinds corona. En data liegt gewoon niet. Als jij 5, 6 watt per kilo kan trappen 20 minuten lang, dan kan je gewoon heel hard een berg optrappen. En zo'n platform biedt gewoon de ruimte om... tegen Afrikaans talent, tegen Europees talent, Amerikaans. Ook al zitten ze in verschillende tijdzones, dan is het voor hun een ander moment van de dag om je te meten. We doen dat door daar races te organiseren. En ook ervoor te zorgen dat alle inkomsten terugvloeien naar de lokale gemeenschap.
Want als je zo'n wegwedstrijd daar hebt, hoeveel mensen doen er aan mee dan al?
We hebben afgelopen zomer voor het eerst de Migration Gravel Race georganiseerd. Dat is oprecht de gruwelijkste, meest avontuurlijke en meest bijzondere tocht die er bestaat. Want het gaat dwars door de Masai Mara, het Nationaal Park. Hyena's om je tent, olifanten, giraffen, alle dieren die je maar kan bedenken. En elke dag wordt er een kamp opgebouwd door de lokale stammen in the middle of nowhere. Dus het is een point-to-point race, echt waanzinnig stoer. Launceston-Dam en zijn hele kliek heeft er ook van de zomer aan meegedaan. En dat was een groep van 60, 70 man. 70, 80 misschien wel. Ze willen dit
was het
jaar...
een wedstrijd of een prestatietocht?
Het was een wedstrijd, ja. Want, en daarom hadden we dus ook Launceston-Dam en een aantal andere talenten opgetrommeld. Want een paar van die gasten die hier naartoe halen... Dat kost gewoon een hele hoop geld, gekloot met visa's en weet ik wat. Terwijl als je Laurens ten Dam naar Afrika stuurt, dan kijken 50 van die jongens die kijken naar hem. En die zien wat hij doet, die zien hoe hij traint, hoe hij zich voorbereidt, wat hij eet. En dus de impact daarvan is vele malen groter.
En hoe wordt voor Laurens ten Dam wordt er alles betaald?
Nee.
Hij moet iedereen gewoon betalen.
Ja, ja. Het is.
Het is ook nog wel een beetje goed doel.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar goed, de talenten die daar dan weer boven komen drijven, die halen we ook hier naartoe naar Europa om zich te meten en in zich helemaal onder te dompelen in de fietscultuur die je hier hebt.
Dus ik heb de site bekeken en het is gewoon echt wel leuk om te zien. Want je ziet een aantal mensen ook gewoon echt in Afrika op een fiets zitten met wat mindere kleding en dingen. Als je dan naar resultaten gaat kijken, je gaat een beetje googlen, dan is het is wel echt gaaf om te zien. Ik ben ook heel benieuwd wat eruit komt. Hè? Ik denk dat het nog even tijd nodig hebt als ik kijk.
Nee,
jullie hebben corona ook niet mee gehad.
Dit gaat nog een hele tijd duren. Maar ik hoop wel dat mensen dit op een gegeven moment... meer voor openstaan. En dat het, nou ja, dat het iets duurzamer... Een toegangspoort voor Afrikaans talent tot de Europese fietsscene kan zijn.
Waar komt het geld vandaan? Bij die bedrijven die dat sponsoren aan de onderkant?
Ja, partners en sponsoring. En waar het eigenlijk in het verleden een paar keer is fout gegaan, is toen is er Afrikaans talent te vroeg in het profpeloton gezet. En die zijn er aan de achterkant weer uitgepoept.
Dat gebeurt hier ook, hè? Dus je hebt natuurlijk opleidingsploegen. En daar gaan ook mensen eigenlijk soms... Het is het nadeel van talent. Iemand kan heel goed zijn, maar heeft soms nog even tijd nodig om te rijpen.
Ja.
En helemaal als een jongen uit Afrika, als je die hier in deze cultuur gaat zitten, heb je al een cultuuromslag. Ik heb met de ouders altijd de discussie in het zwemmen gehad vroeger. Ik vind als je op de laatste klas van de lagere school zit en je gaat over naar de middelbare school, verandert er heel veel in je leven. Want je gaat niet meer in een klasonderwijs. Je gaat naar verschillende lokalen met verschillende dingen. Een meisje wordt voor het eerst ongesteld of wat dan ook. Er gebeurt enorm veel. En dan wil je ook mensen over gaan zetten naar een programma waar je leert trainen. En trainen in het zwemmen, hoe lullig het ook is, 's ochtends vroeg. Heel vroeg. Dus je moet gedisciplineerd je bed uit. Ga je dat doen als iemand in de middelbare school al zit? Dus je gaat dat niet doen. Dan merk je, kunnen ze die slag nog wel maken? Gaan ze nog wel leuk blijven vinden? En dat zijn allemaal dingen die hier gebeuren. Dus als je hier een trainingscultuur hebt, ik ga ook altijd op stage met mijn groep. Waarom? Dan leef je een klein beetje zoals de topsport leeft. Je bent aan het sporten, aan het eten en aan het slapen.
Ja, rust. Ja. Eat, sleep, rest. Ja.
Ja. En dat doe je dan een heel weekend lang. En dan ga je zondag dood op naar huis. Maar heb je wel een beetje het idee hoe dat moet. En hoe je dat kunt vertalen naar je eigen leven. En die jongens hebben daar een hele andere manier van leven dan hoe verschrikkelijk professioneel het hier in een ploeg gaat. En we weten allemaal hoe zwaar, of nee, hoe goed het georganiseerd is, maar zelfs de kleinste ploeg met het minste budget heeft natuurlijk al een hele strakke planning.
Ja, het is dat kennisniveau, dat verschil is ongekend. Ja. En dat heb ik heb dat haast onderschat. Ik heb ook wel onderschat hoe moeilijk het is voor die gasten überhaupt in Europa. Als je naar bijvoorbeeld verborgen racisme kijkt. Ik heb op een gegeven moment die gasten ergens afgezet bij een terras. En toen zei ik, joh, pak jullie alvast even tafeltje. Dan zet ik de auto weg. En ik kwam terug, hadden ze geen tafel gekregen. En serveerste ziet mij aanlopen en zegt, oh meneer, kan ik... kan ik een tafel voor u klaarmaken? Toen had ik echt zoiets van, waarom zitten jullie nog niet? Maar ja, die drie jochies hadden geen tafel gekregen. Ja, en dat, daar werd ik ook wel even met de neus op de feiten gedrukt. Dat ik iets te idealistisch had. Zoiets had van, ja, als jij gewoon heel hard kan trappen, dan word jij gewoon opgepikt. Maar er zijn zo afgrijzelijk veel barrières waar die gasten doorheen moeten. Nou, en daarom halen we ze dus ook hier naartoe, om ze in ieder geval onder te dompelen in de Europese cultuur. Dat als er ooit een ploeg is, want wij zijn absoluut geen ploeg en wij willen alleen maar een springplank zijn. Dus als er een ploeg is die zoiets heeft van, nou, we willen wel zo'n gast als die echt in 1 uur 20 de stijl weer op kan. En dat kunnen ze. Dus luisteraars met ploegen, benader ons vooral, want we willen het graag aan jullie laten zien. Dan moeten die jongens, want die hebben alles in plek, professionele teams, die moeten het vooral overnemen. Wij willen alleen maar die kansen bieden voor die jongens.
Wat is jouw taak binnen dat project? Wat doe jij als... ik neem aan dat het vrijwilligerswerk is.
Ja, ik ben gewoon vrijwilliger. Dus als er iets voorbij komt, een project of er iets moet gefixt worden...
Want je bent ook in Afrika geweest, hè? Dat weet ik van Valentijn. Al vaker of één keer?
Eén keer, ja. Dus ik heb hoe ik erbij ben gekomen was eigenlijk... ik ging 's winters een ritje rijden op de Veluwe ergens met een vriend. En die was toevallig bij het initiatief betrokken als penningmeester. En die vertelde toen over... Ja, het klonk echt veel te leuk. En Zwift racen, dat vind ik zelf wel mooi. Dus toen ben ik in het Zwift A-team gekomen. En toen heb ik wekelijks met drie jongens uit Kenia... heb ik Zwift races gereden. En dan zaten we van tevoren op Discord, zo'n chatkanaal... zaten we de strategie te bespreken. En achteraf lagen wij helemaal dubbel over de strategie die mislukt was... of überhaupt hoe zwaar en hard het ging en... Nou ja, een van die gasten had dan weer een stroomuitval. Want ja, dat heb je gewoon in Afrika af en toe. En die kwam vervolgens echt als een soort raket. Echt Filippo Ganna-stijl kwam hij terug in het peloton. Dat we allemaal zo zaten van... Nou, we dachten dat je echt lang gone was. En toen heb ik zij in Afrika inderdaad ontmoet. En ja, dat was wel... Ik vond dat wel heel bijzonder. Ik heb een vriendschapsbandje van een van die jongens gekregen. En... ja, nee, voor dat soort dingen hoef je mij niet te betalen. Dat doe ik met zoveel liefde en passie. En sindsdien, ja, als er een project is of een tripje... Ik ben nu voor 6 man een trip naar Girona aan het opzetten. Dus eigenlijk de hele logistiek. Zorg dat ze ergens kunnen slapen, dat ze daar opgevangen worden. Dus er is ook een Nederlandse elite-rijder die daar een reisbureautje heeft... die ze gaat helpen. Echt waanzinnig. Dus ja, iedereen die je aanschrijft wil ook wel helpen. Dus dat is echt heel tof en makkelijk. En daar gaan ze bepaalde gravel races rijden. Want de gravel race is wel een iets makkelijkere vorm van wielrennen nu... om je in te bewijzen. Heb je geen team nodig, is iets meer individueel. Het is ook iets meer upcoming. En op die manier hopen we...
Ja, ik wist niet zo van het bestaan. Allard Kalf die zat bij mij en die is ook fanatiek met het gravel race. En, ik wist niet eens dat er een gravel race fiets was. Maar nu, ik moest pas voor een atleet, ging ik mee om een fiets uit te zoeken. En ik zie nu ook overal gravelbikes staan.
Ja.
Dus ik had zelf al, wil ik een gravelbike? Nee, ik ga eerst mijn eigen racefiets gebruiken.
Heel goed. Ja. In Nederland heb je ook geen gravelfiets nodig, hoor. Nee. Als je gewoon wat dikkere banden of wat meer profiel op je fiets zet, kan je overal...
Laat ik eerst maar eens gewoon een beetje gaan toeren. Hey, als mensen geïnteresseerd zijn in een project, waar ga ik heen?
Dat is nu nog teamamani.com. Ja, het heet Project Amani, maar we willen vooral van dat team wegblijven, want we willen juist dat... als zo'n gast goed blijkt te zijn... dat het door een ander team wordt overgenomen. Want er zijn honderden teams over de wereld... die dat veel beter kunnen. Dus het is een project. En,
project ja, heet het, is het project... Heet
Team Amani.
Oh, Team Amani. Ja.
AMA.org.com.
Ja. Oké. Okay. Hey, dan mijn laatste vraagje. Daar eindig ik altijd een beetje mee. Als ik de klok vooruit schrijf... draai... 5 jaar verder... Waar zie ik Ruben? Wat zijn een beetje zijn dromen, zijn wensen? En dat ga ik allemaal realiseren in een jaartje of 5?
Nou ja, ik heb me dus hiervoor heel erg in die start-up-industrie gespecialiseerd. En dat was echt waanzinnig. Daarna ben ik voor mezelf begonnen om dat te gaan doen. Nu ben ik in de onderwijssector ook met start-ups bezig. Wat ook een hele toffe sector is.
Ben je met dat boarding bezig van Valentijn Zat?
Feedback Fruits. Ja, ja. Dus daar doe ik een hele leuke opdracht voor. Echt een tof bedrijf. Ook een inspirerende founder. Dus dat is ja, een talent, zou je kunnen zeggen.
Ook een start-up,
dus
dat, toch?
Ja, nou, scale-up. Het is wel een groot gevestigd bedrijf al. En, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ook door dat project Amani... door de liefde die ik zelf voor de fiets heb... dat ik eigenlijk over 5 jaar wel iets in die industrie zou willen doen. En dan zal het of een combinatie zijn van techniek en fietsen... of misschien ben ik wel fietsvakanties aan het organiseren... ergens op een mooie bestemming of... Ik weet het nog niet. Maar de fietsindustrie is wel iets waar ik zo'n danig passie voor heb... dat ik daar
dus de TU Delft,
in wil belanden.
De TU Delft, jouw commerciële talent, laat ik het zo maar even noemen, en je liefde voor fietsen gaan allemaal bij elkaar komen.
Ik hoop het. Zou wel tof zijn. Ja.
Dankjewel.
Dus als je nog iemand weet, stuur me maar door.
Dankjewel voor je komst.
Bedankt, Ronald.
Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gekets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.